Goedenavond, dames en heren. Het is maandag 10 oktober, tijd voor de commissie Wonen en Ruimte. Allereerst beginnen we met de vaststelling van de agenda. Is er iemand die iets wil zeggen of bijstellen aan de agenda? Niemand? Dan is die vastgesteld. Dan gaan we heel snel door naar de presentatie. Er is een presentatie over bodemsanering en wethouder Houwing die wil er wat over zeggen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil er eigenlijk niet zo vreselijk veel over zeggen dan alleen maar dat wij naar aanleiding van toch wel vaak vragen vanuit deze commissie ook van hoe zit dat nou precies met dat bodembeheer en wat doen jullie nu allemaal precies, dat wij het toch wel een goed idee vonden om daar eens een keer een presentatie over te houden van hoe zit dat nou precies met die bodemsaneringen en wat is nu een humane spoedlocatie. Het zijn typisch van die termen waar iedereen allemaal vreselijk van in de war raakt. Ik in het begin ook, toen dacht ik van nou, wat er nu hier allemaal staat te gebeuren. Maar al met al heb ik de afdeling gevraagd om daar een presentatie over te maken. En ik wilde daarvoor graag Evert van der Klundert die presentatie laten houden. Daarnaast is Saskia de Vette is ook aanwezig om alle vragen te beantwoorden. En het is vooral bedoeld als een stukje informatie naar jullie om even mee te nemen in het hele verhaal van het bodembeleid.
En wie gaat die presentatie doen?
Evert van der Klundert. En die staat al in de startblokken, dus die gaat het al helemaal presenteren.
Om niet met iedereen tegen in de rug te staan.
Ja.
Ja, goedenavond. Ik ga een presentatie houden over bodemsanering en met name over de budgetten die we hebben, de rijksbudgetten en de aanpak van de spoedlocaties. En ik ga inderdaad in van wat betekent dat nou, spoedlocaties. Ja. Oké. Okay. Even. Ik schets eerst even een breed kader van de bodemsaneringsoperatie zoals die door het Rijk is gestart in de jaren 80. En dan ga ik in op de afspraken van Convenant Bodem in 2009. In 2009 zijn belangrijke afspraken gemaakt waar we nu, die we nu moeten in deze periode 2010-2014... moeten gaan bereiken. Daarvoor krijgen we rijksbudgetten. Daar ga ik dan op in. Die zijn gelinkt aan de convenant. En een belangrijke afspraak binnen het convenant zijn afspraken die gemaakt zijn over de aanpak van de spoedlocaties. Dan ga ik vertellen wat we gaan doen tot en met 2014. Het staat tot 2014, maar het moet zijn tot en met 2014. En ik geef nog een klein beeld voor na 2014. Nou, even het brede kader. Begin de bodemsaneringsoperatie die is gestart begin jaren 80. Ik denk dat enkele van u nog wel de tv-beelden kennen van een woonwijk in Lekkerkerk. Nou goed, daar is in ieder geval die bodemsaneringsoperatie mee gestart. En destijds dacht de overheid dat het ging om ongeveer enkele honderden locaties waar bodemverontreiniging een rol zou spelen. Maar helaas, begin jaren 90 hadden we al meer dan 600.000 verdachte locaties in beeld in heel Nederland. Dat is een heleboel. Dus dat kun je al niet meer. Dan moet je al denken aan systematisch onderzoek. Nou, de uitvoering is destijds neergelegd bij de provincies. Maar vanaf 2003 hebben wij als gemeente Emmen die taken overgenomen. Dus hebben wij ook rijksbudget voor de uitvoering daarvan. Even een beeld nu van wat is de stand van zaken in de gemeente Emmen. Ongeveer midden jaren 90 hadden wij in de gemeente Emmen zo'n 10.000 locaties in beeld, om en nabij. In 2004 zaten we op zo'n 3600 locaties, verdacht van bodemverontreiniging. Je moet niet alleen systematisch onderzoeken op een gegeven moment, want het zijn zulke grote hoeveelheden. Je moet ook proberen daar een prioritering in aan te brengen. Nou, in 2007 kwamen uit die 3600 locaties, waren daarvan, of pardon, ik moet even opnieuw formuleren. Van die 3600 locaties waren 331, die bestempelden we als potentiële spoedlocaties. Nou, die term, daar kom ik zo even op terug. Maar het geeft even een beeld van de voortgang hier in Emmen. Nou, heel belangrijk moment dus die in 2009 het ondertekenen van het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties. Een hele mond vol. Kortweg, convenant bodem. Nou, zoals gezegd al 2009 getekend en er is een afspraak gemaakt tussen het Rijk, de VNG, de IPO en de Unie van Waterschappen. En met het ondertekenen van het convenant zijn de verantwoordelijkheden die eerst bij het Rijk lagen, doorgeschoven naar de gemeenten en de provincies. Dus de uitvoerende gemeenten en provincies. Nog even intermezzo, wij zijn de enige gemeente in Nederland, of in Nederland niet, in Drenthe, die die taken heeft gekregen. De overige gemeente, daar is nog steeds de provincie, ja, die heeft daar de uitvoering in de, ja, in de hand. Wat is nu afgesproken in het convenant? Nou, allereerst het belangrijkste, punt 1, concrete afspraken over de voortgang van de spoedlocaties. Daarna zijn er afspraken gemaakt over het ontwikkelen of de beleidsontwikkeling voor de ondergrond. Het verbreden van kennis over de lokale bodem, het ontsluiten van die kennis over de bodem. En nou, dan moet je denken van wij hebben de afgelopen jaren heel veel gegevens verzameld over de bodem. Niet alleen over bodemverontreiniging, maar ook over diepte van grondwaterstanden, over stromingsrichtingen en dat soort zaken. Die zijn ook van belang voor andere beleidsthema's. Zoals bijvoorbeeld bodemenergie. Denk aan warmte-koude opslag. Misschien een beetje onbekende term, maar dit komt nog eens, waarschijnlijk best nog wel een keertje terug hier in de Raad. Maar daar ga ik verder even nu niet op in. Ik wil me richten meer op de aanpak van de spoedlocaties. Als vijfde punt het mogelijk maken van gebiedsgericht grondwaterbeheer. Die laatste vier punten, dat komt dus, daar herhaal ik me even, komt later nog eens een keer terug in de Raad. Ik wil me vooral concentreren op de aanpak van de spoedlocaties. Daar gaan ook de meeste middelen heen die wij krijgen van de Rijk. En dan komt, ja.
Meneer Rue, wilt u met de microfoon?
Hoe diep ga je met het ontsluiten van die kennis?
Hoe diep?
Ja, want je zegt van het ontsluiten van de kennis van de bodem. Net dan had je het over warmte-koude opslag. Dus ik vroeg me af van hoe diep ga je?
Oh, nou, met het ontsluiten van de kennis bedoel ik dat je het er ook makkelijk, als iemand een vraag heeft over, over data, dat je er ook makkelijk bij kunt komen. Dus je kunt wel van alles opslaan. Maar dan moet je dan op zo'n manier opslaan dat iemand, dat degene die die vraag heeft, daar ook wat aan heeft. En dat is, dat wordt daarmee bedoeld. En met WKO of met boringen, nou ja, dan ga je soms tot een paar kilometer. Als je echt bodemenergie uit de grond wil halen, dan gaat het soms tot een paar kilometer diep.
Mijn vraag was zelfs van de bodem werd verkend, want dan kon je die gegevens verstrekken. Is er over de hele gemeente een bodemonderzoek verricht tot een bepaalde diepte?
Nou, de bodemonderzoek in het kader van, als we dan kijken naar bodemverontreiniging, dan moet je denken in de eerste paar meters in eerste instantie. Tot ja, net in het grondwater. En dat is normaal gesproken in Nederland tot een meter of twee, drie. Maar hier zitten we op de Hondsrug en op bepaalde plekken, daar zit het grondwater, tenminste het eerste grondwater zit op een meter of 10, 12, 13 zelfs op sommige plekken. Dus het gaat om eigenlijk om de grond en ook, ja, dat is ook eigenlijk wel logisch, want bodemverontreiniging, dan moet je denken aan risico's. En risico's zijn er als je daarmee in aanraking komt. Ik wil verder gaan met mijn verhaal. Ja. De Rijksbudgetten.
Meneer Van der Klunder, ja. Één moment alsjeblieft. Laten we even afspreken of u maakt eerst de presentatie af en dan komen de vragen. Of er komen vragen tussendoor. Wat heeft u als voorkeur?
Ja,
Want er hangt nu weer een vraag boven uw hoofd.
Als ik mijn voorkeur heeft om eerst mijn verhaal af te maken.
Ja, dat is mijn voorkeur ook. Ja. Dus als u als commissieleden de vragen wil noteren en ze na afloop van de presentatie wil stellen, dan graag. Ga de gang.
De Rijksbudgetten. Nou, voor de uitvoering van het bodemconvenant heeft de gemeente Emmen beschikking over een tweetal budgetten. Dat zijn de DU-bodem en de DU-stedelijke vernieuwing. DU staat voor doeluitkering. Nou, ik heb er even ISV achter de DU-stedelijke vernieuwing gezet. Eigenlijk is de DU-stedelijke vernieuwing de ISV is de voorloper van de DU-stedelijke vernieuwing. ISV-budget voor bodemsanering had je tot 2009. Maar wellicht voor enkelen is dat bekend. Wat wel van belang is, de huidige budgetten die zijn bedoeld voor de periode van 2010-2014. Dan lopen ook die afspraken van het convenant. En het doel van deze budgetten is afspraken van het convenant nakomen. Aanpakspoedlocaties. Daar zijn belangrijke afspraken over gemaakt binnen het convenant. En ik ga eerst uitleggen wat nu spoed betekent. Spoed betekent niet zoals wij dat normaal gebruiken, direct, meteen, nu. In dit kader bedoelen wij daarmee voorranglocaties. Voorranglocaties ze krijgen voorrang ten opzichte van andere verontreinigde locaties. Omdat op deze locaties er mogelijk sprake kan zijn van risico's. Ik ga zo even verder in op die risico's. Maar dat wordt dus bedoeld met spoed. Niet meteen, maar gewoon, ze hebben een voorrang. Het is geprioriteerd. Nou, we hebben een drietal spoedlocaties, soorten van spoedlocaties. Dat zijn ten eerste de humane spoedlocaties met de humane risico's. Als tweede spoedlocatie met ecologische risico's. En als derde spoedlocaties met verspreidingsrisico's. Nou, dat zegt u waarschijnlijk nog niks. Maar humane risico's. Moet u denken aan risico's voor de volksgezondheid. En om het even wat beter beeld bij te krijgen. Nou, stel bodemverontreiniging zit in de bovengrond. En een auto rijdt er overheen en het waait op. En u loopt langs en dan dan neem je dat op. En als het in dusdanige mate een bodemverontreiniging is, dan zou dat tot risico's voor de gezondheid kunnen leiden, zeg ik dan maar erbij. In dat geval zou je maatregelen moeten nemen. Kun je het weghalen, dat is één. Maar je kunt er ook bijvoorbeeld een betonvloer overheen leggen, zodat er geen risico meer staat dat er geen contactmogelijkheden meer bestaan. Twee, ecologische risico's. Nou, dan, het staat er al. Maar in dat geval vindt het bodemleven belemmeringen. Wat is het bodemleven? Moet denken aan wormpjes, bacteriën, noem maar op wat er in de bodem speelt. Of leeft. Die vindt belemmering in groei en dergelijke. Verspreidingsrisico's. Dat is als er sprake is van bedreiging van een beschermd object. Om dat ook even te illustreren. Denk aan een grondwaterverontreiniging. Nou, grondwater stroomt heel langzaam. Altijd. En als die grondwaterverontreiniging heel langzaam richting bijvoorbeeld een drinkwaterwindgebied stroomt, heb je een probleem. En dat wordt hiermee bedoeld. Dan is er sprake van verspreidingsrisico's. Dan kan ik nu verder gaan met de afspraken die zijn gemaakt over deze spoedlocaties. En als eerste zouden wij op 1 juli 2011 een lijst moeten aanleveren van de humane spoedlocaties. Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat is inmiddels gebeurd hier. Dat is inmiddels gebeurd. En in de gemeente Emmen hadden wij één humane spoedlocatie. Als tweede zullen we op 1 januari 2015 de humane spoedlocatie hebben aangepakt. Dat betekent dat we echt maatregelen genomen moeten hebben. En als derde op 1 januari 2015 zullen we een lijst met de overige spoedlocaties gereed moeten hebben. En daarvan de aanpak in ieder geval bekend. En overige spoedlocaties zijn daar waar ecologische risico's zijn en daar waar verspreidingsrisico's zijn. Je ziet dus dat er ook binnen de spoedlocaties weer een prioritering heeft plaatsgevonden. De humane spoedlocaties zijn vooruitgeschoven. Nou, wat gaan we doen de komende jaren tot en met 2014? Het staat tot, maar het moet zijn tot en met. Het belangrijkste is identificatie van de spoedlocaties. Dat de uitvoering van onderzoeken. Dat gaat dan over die locaties of die locaties die we verdenken dat er sprake is van ecologische risico's en daar waar sprake is van verspreidingsrisico's. Want die humane spoedlocaties die hebben we al in beeld. Nou, het tweede is dit, dat er in de Rijksbudgetten zit ook een stukje apparaatskostenvergoeding voor de vergunningverlening en toezicht op de wet bodembescherming. En daarnaast zijn wij ook bezig met uitvoeren van bodemsaneringen. En als vierde zijn we ook bezig met kennis en beleidsontwikkeling voor de ondergrond. Dat is een thema, ga ik nog een keer zeggen, dat komt later nog een keer terug. Niet in deze presentatie. Na 2014. Nou, na 2014 komen eigenlijk de meeste saneringen op gang. Of tenminste, we hebben 1 humane spoedlocatie. Maar we verwachten wat meer locaties te hebben waar sprake is van verspreiding en waar sprake is van ecologische risico's. En die komen na 2014 komen die aan de orde. Dus uitvoeren van bodemsanering spoedlocatie, dat gaat na 2014 gewoon door. En daarnaast hebben we ook nog in het verleden en zijn we ook nog bezig met bodemsaneringen. En daar hebben we nazorgverplichtingen. Ga ik even uitleggen. Ik heb net het voorbeeld genoemd van die betonvloer. Maar die betonvloer, die wil je wel zeker, die moet ook regelmatig gecontroleerd worden. En eens in de zoveel tijd zal die gerepareerd moeten worden of vervangen. En dat moet je ook borgen voor langere termijn. In dit geval voor hele lange termijn. Die kosten die zijn op dit moment niet geborgd. Althans, vanaf 2014, vanaf 2015 niet. Tot en met 2014 is geen probleem. Maar vanaf 2015 is dat nog niet. Nou, dan staan de rijksbudgetten, dan ga ik even naar de aandachtspunten. De rijksbudgetten staan op dit moment sterk onder druk. Wij krijgen al minder dan afgesproken in 2009. Er wordt elk jaar van afgehaald. En het Rijksbudget voor de volgende periode. Het Rijk denkt in periode van 5 jaar. De periode 2015-2019. Het Rijksbudget voor die periode is nog zeer onzeker. En misschien moeten we wel rekening houden dat we helemaal geen Rijksbudget meer krijgen. Maar dat is wel zo dat de gemeente en wel verplichting is aangegaan. Dus daar zit een zeker risico. Een ander punt die ik wil benoemen is dat wij eigenlijk nog niet weten wat wij na 2015 of na 2014 nodig hebben. We zijn nog in onderzoek. Wij weten nog niet wat er op ons afkomt aan bodemsaneringen. En welke. Dus dat kunnen wij nog, we kunnen daar nog niet zoveel over zeggen. Dat weten we pas in 2014, eind 2014. Dat is ook afgesproken zo met het Rijk. Dan ga ik heel eventjes terug. Als laatste afspraak, 1 januari 2015, moet een lijst met overige spoedlocaties gereed zijn. En de aanpak bekend. En dan kun je dan pas een kostenoverzicht maken. Nou, wij gaan we proberen die datum voor onszelf. En ook andere overheden zijn er mee bezig. Om voor zichzelf die datum naar voren te trekken. Om al eerder met het Rijk in overleg te kunnen gaan, waar hebben we het nu daadwerkelijk over? Daarmee heb ik eigenlijk al aangegeven, en dan wil ik eigenlijk tot de slot van mijn verhaal komen. De aanpak van de spoedlocaties, nou, die loopt volgens schema hier in Emmen. En ja, dat is eigenlijk waar ik mee wil afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat hiermee in ieder geval duidelijk is geworden van welke budgetten we hebben, wat spoedlocaties zijn en wat wij hebben gedaan en gaan doen de komende tijd met bodemsanering. Ik hoop in ieder geval dat met mijn verhaal duidelijk is geworden. Daar wil ik mee sluiten.
Dank u wel. De vragen en opmerkingen vanuit de commissie, of wil de wethouder eerst nog iets vertellen?
Nou, ik denk dat we de vragen maar even af moeten wachten. Dan merken we zelf of het duidelijk is geweest. En misschien dat Saskia de Vette dan ook nog even aan kan schuiven voor de vragen die wat van een juridischer aard zijn, om die te beantwoorden, als ze er al zijn.
Als er aanleiding toe is. Ja, oké. Vanuit de commissie, wie heeft er vragen? Laat ik hier eens beginnen bij meneer Schouw.
Ja, het verhaal is op zich duidelijk. Alleen mijn enige vraag is eigenlijk, is de volksgezondheid nog in gevaar, ja of nee? Want ik hoor u steeds zeggen van, we zijn bezig. Het Rijk doet dit, het Rijk doet dat, het Rijk trekt terug, het geld gaat weer terug. Ik hoor steeds terugtrekkende bewegingen. Mijn vraag is, ik schrok een beetje van die 600.000, maar er zullen ook wel hele kleine locaties bij zijn. Maar 3600 in onze gemeente is ook al heel wat. En dan teruggebracht naar 331. Dus de prioritering wordt steeds naar beneden bijgesteld. Maar hoe staat het nu met de volksgezondheid? Kunnen we daarop wachten? En u geeft zelf aan dat u eigenlijk weer die lijst weer voor 2015 klaar wil hebben en aan het Rijk wil presenteren. Maar ik proef ook een beetje aan u dat het geld zwaar onder druk staat. Dus ik zou daar graag wat nadere toelichting van willen. Maar is de volksgezondheid, is die niet in gevaar? Want dat is eigenlijk mijn belangrijkste vraag.
Het gaat om mogelijke risico's. En of, dus de stand van zaken is op dit moment zo dat er één humane spoedlocatie is. En daar is, nog niet, daar is op basis van criteria, gewoon algemene criteria, zouden daar risico's kunnen zijn. En in dit geval is men nu bezig om dat te onderzoeken of dat daadwerkelijk zo is. En zijn er daadwerkelijk risico's of mogelijke risico's, dan worden daar ook maatregelen genomen. En daar wordt gewoon aangetrokken. We moeten voor 2015, moet daar in ieder geval een oplossing in liggen. Of opgelost zijn zelfs. Ja.
Zit er ook nog één aanvullende vraag van zien. Ik krijg toch sterk de indruk dat het Rijk naar de provincies toe, in dit geval naar de gemeente Emmen toe, toch een beetje terugtrekken. Ze hebben alles wel gelokaliseerd. Hè? Alles is wel in kaart. Maar men trekt steeds, als men iets moet doen, trekt men terug. Maar of is dat de verkeerde gedachte?
Ja. We zijn hard bezig om daarmee aan de slag te gaan. En die verantwoordelijkheid ligt inderdaad bij de gemeente Emmen. Maar daarvoor krijgen we ook reisbudget. En daar zijn we nu hard mee bezig om dat voor elkaar te brengen. Daarvoor zijn hele duidelijke afspraken gemaakt, ook met het Rijk. Daar hebben we ook geld voor gekregen. En in 2015 zijn hier normaal gesproken, als alles goed gaat, geen humane spoedlocaties meer. Daar hebben we het daar niet meer over.
Meneer Van der Weijden.
Ja, dank u wel, voorzitter. U sprak over 331 spoedlocaties, als ik me niet vergis. Maar hoeveel van die locaties worden per jaar aangepakt? Zeg maar, hoeveel locaties worden er nu per jaar gesaneerd?
Dat is een beetje moeilijk zo aan te geven. Het is een systematisch onderzoek geweest. Je begint, die verdachte locaties, die komen gewoon puur uit de hinderwetarchieven van waar een kapper heeft gezeten. Die heeft waarschijnlijk nooit met verontreinigende stoffen gewerkt, maar een benzinepomp wel. En zo, dat komt uit de hinderwetarchieven. Zo is men begonnen met lijsten. Een hele lange lijst met bedrijven die en locaties die mogelijk verdacht zijn, alleen maar verdacht zijn van bodemverontreiniging. Ik wil niet zeggen dat er bodemverontreiniging zit, maar dat is gewoon helemaal afgepeld. En in sommige gevallen weet je dat er, dat zijn landelijke criteria geweest, als er meer dan 25.000 liter aan ondergrondse tanks heeft gelegen bij een benzinepompinstallatie, dan is het volgens de criteria een mogelijke spoedlocatie, een potentiële spoedlocatie. Dat wil niet zeggen dat de bodemverontreiniging zit, maar dan worden ze wel naar voren gehaald. Dus je bent geprioriteerd om in ieder geval eerder onderzoeksgegevens te overleggen. En zo is er afgepeld. En jaarlijks vinden inderdaad nog bodemsanering plaats. Om dan even een concreet antwoord te geven.
Goed, meneer Van der Weijden was voldoende. Ja, meneer Lange.
Dank u wel, voorzitter. Vroeger had je de term de vervuiler betaald. Is dat nog steeds zo of betaalt de gemeente alles?
Nee, de gemeente betaalt niet alles. Als het goed is, een groot deel van, en dan heb ik het over de aanpak van de spoedlocaties, ligt bij bedrijven. Dus bedrijven moeten dat zelf oplossen. En je kunt zo zien dat wij als gemeente Emmen als een soort vangnet fungeren.
Meneer Lange nog een keer.
Dus de kosten voor de gemeente zitten dan meer dan in het monitoren en het constateren van de vervuiling? En dan de gemeente of het bedrijf zelf wordt dan verplicht tot sanering af?
Nou, als het gaat om spoedlocaties. Ja, doe maar.
Ik zal proberen. Ja. De vervuiler betaalt is nog steeds het uitgangspunt. Maar sinds 1975, dat is de datum vanaf wanneer mensen aansprakelijk gesteld kunnen worden, die datum is steeds verder in het verleden. Dus er zijn steeds minder vervuilers te vinden. En dat zie je ook in de wetgeving terug en dat zie je in alle stukken terug. De verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de eigenaar van een verontreinigd terrein. En in een aantal gevallen kan de gemeente bijspringen voor bepaalde zaken, maar eigenlijk wordt de verantwoordelijkheid gewoon neergelegd bij de eigenaar van een verontreinigd terrein. En die heeft dat ook gekocht. Soms wetende dat er een verontreiniging zit en soms ook niet. Dus daar wordt meer de kosten neergelegd. En er zijn nog enkele gevallen waar de gemeente dan nog verantwoordelijk is.
Mevrouw Hogeveen.
Ja, dan heb ik een vraag voor u. Want is het niet zo dat eigenaren van bedrijfsterreinen, voordat ze een zeg maar mogelijk verdacht locatie overnemen, die wel is aan mogelijke vervuiling in de grond heeft, dan hoor je toch altijd een schone grondverklaring te overleggen, of niet?
Ja, de schone grondverklaring, dat is een wat lastige term. Die hebben we vroeger veel gebruikt. Wat we nu doen is gewoon, er wordt een bodemonderzoek gedaan om te kijken naar de kwaliteit van de bodem. En dan wordt er ook gekeken wat zijn de risico's die een bedrijf loopt als die het terrein gaat kopen. Gaan ze verbouwen, dan krijgen ze te maken met die sanering van dat verontreinigde gedeelte waar ze willen bouwen. Want daar zullen ze dan een saneringsplan voor moeten indienen. Doen ze niks en het is geen spoedlocatie of er gebeurt niks op het gebied van verspreiding of wat dan ook. Ja, dan is het beleid ook een beetje dat we het gewoon laten liggen waar het ligt. En dat is een beetje de verschuiving die je ook ziet ten opzichte van de jaren 80. Toen moest alles multifunctioneel schoon. Dat is geen haalbare kaart. Dus langzamerhand zie je dat er steeds minder echt gesaneerd wordt en meer gewoon beheerd en beheerst. En dat er dus dan op dat moment ook niks hoeft te gebeuren, pas op het moment dat er ontwikkeling is, ja, dan zijn ze wellicht aan de beurt.
Oké, Partij van Arbeid, meneer Smit.
Ik had ook een paar vraagjes. In een van de eerste sheets spreekt u over 331 potentiële spoedlocaties. En daarna heeft u over aanpak concrete afspraken over de spoedlocaties. Zijn dat ook die 331? Of is dat een kleiner aantal?
Nou, we zijn begonnen met met die 331, en daar zijn we mee aan begonnen. En om even een beeld te schetsen, je pelt langzaam maar af. En op dit moment, om even een cijfer te noemen, zitten we op ongeveer zo'n 60 spoedlocaties. Niet humaan, dus maar de andere, die we nu nog aan het afpellen zijn.
Ja, dank u. Ja, ik had nog een tweede vraag, maar die had u eigenlijk al zelf al beantwoord over gradaties van de aanpak van de concrete spoedlocaties. De humaan gaat voor en dan daarna de ecologische en dan naar de verspreiding? Of?
Ja, die twee laatste lopen gelijk op. Ja.
En de derde was, ja, goed, u gaf ook zelf aan dat de middelen op lange termijn nog wel een zorgpunt zijn. Die zijn niet geborgd in ieder geval, gaf u aan. Maar hoe kun je dan nog, u geeft zelf aan, u wil eerder beginnen met de aanpak van die tweede termijn en dan.
Ik wil eerder een beeld hebben wat de kosten zullen zijn in de toekomst. Want dan weet je ook waar je het over hebt. En dan kun je ook met het Rijk misschien nog afspraken maken daarover. Of misschien niet, misschien is het helemaal niet nodig. Dat kan ook nog.
Kun je ook zien schatting geven wat voor middelen daar voor nodig zou kunnen zijn?
Nee, dat is het hem juist. Daar kan ik nu geen... We zijn nog volop in onderzoek en ik kan daar geen beeld over geven. Wel dat we op dit moment nog 60 locaties hebben waar we die we beschouwen als potentieel spoed, zullen we zeggen, op basis van verspreiding en ecologie. En daar zitten wel een aantal waarvan we denken van daar moeten we mee aan de slag. Dat weten we wel.
Ja.
Maar wat dat gaat kosten en dat, nee.
Maar het is wel vrij, als ik mag, het is vrij kostbare zaak, hè? Als je kijkt naar wat we hier vlakbij het gemeentehuis, die sanering die bezig is van die oude wasserijen, hè, om te voorkomen dat die verontreiniging in het grondwater terechtkomt. Dat is echt een hele kostbare zaak. En dat is hetzelfde geldt ook voor de sanering bij het Gero-terrein in Nieuw-Weringen. Waar heel diep de verontreiniging diep in de ondergrond zit. Nou, dat zijn van die locaties die dan al vroeg, hier ging het om een oude wasserij geloof ik van eerder. Hè? En dat zijn locaties die allemaal wel in beeld zijn van eerder. Maar dat zijn hele kostbare beheersmethoden. Dus dat gaat ook heel veel geld kosten. Dus als je nog veel meer van dat soort locaties zou hebben, dan weet je ook dat het om veel geld gaat.
Goed.
Mag ik nog even laatste opmerking? Want ja. Ik hoorde wel van u van de gemeente is wel verplichting aangegaan. En ja goed, dan kom er wel wat vragen op in die richting van wat gaat het allemaal kosten?
Wat betreft die verplichting die we nu hebben, die hebben we redelijk in beeld. Maar we gaan nog verplichtingen aan. En met convenant hebben we een paar zaken afgesproken met het Rijk. Dus je moet ermee aan de slag.
Goed, dan gaan we nu verder naar het CDA. Meneer Rouwé.
Ja, dank u voorzitter. Hoe lang heb je de tijd, of hebben we de tijd voor om die spoedlocaties te saneren?
Daar is geen tijd aan gegeven. Tenminste, aan de humane wel. Maar aan daar waar sprake is van verspreidingsrisico's en ecologische risico's, daar is niet direct een tijd aan gegeven. Maar ik ga een beetje voorzichtig uit van 2030.
En nog een vraag van wat is de strategie van de niet-spoedlocaties?
Nou, die komen aan bod bij ontwikkeling. Dus of afspraken onderling, dat kan ook. Tussen een koper en een verkoper. En, maar bij ontwikkeling, dus bouw of wat dan ook, dan komt dat aan de orde.
Ik neem aan dat daar ook gemonitord wordt door middel van bemonstering. Is daar een strategie of een eis van de overheid wat daarvoor geldt?
Ik begrijp niet helemaal wat u bedoelt.
Als je een verdachte locatie hebt, dan neem ik aan dat het om de zoveel tijd dat men opvraagt van er moet een monster genomen worden, kijken van of de situatie nog hetzelfde is of verandert.
Ik begrijp uw vraag niet helemaal goed, maar ik probeer er een antwoord op te geven in het kader wat ik nu net verteld heb over de spoedlocaties. We hebben op een aantal plaatsen hebben wij al saneringen uitgevoerd. En je kunt niet altijd alles wegnemen. Met name in het diepere grondwater, dat is heel lastig. En in dat geval meten wij periodiek om te kijken van hoe beweegt zich die grondwaterverontreiniging. En dat betekent dat op dit moment nog geen problemen zijn. Er wordt nog niks bedreigd. Of dat zou kunnen. En je probeert, maar dat zou misschien op termijn wel kunnen. Omdat je nog niet voldoende weet over die grondwaterstroming. En het is best wel lastig om dat te bepalen, want het zit diep onder de grond. En dan ga je monitoren. En dat zijn ook ik had het net over verplichtingen na 2014. Daar zit een van die verplichtingen ook in.
Dat waren uw vragen, meneer Rouwé? Of komt er nog een nabraak?
Dan had het al het antwoord moeten wezen wat ik wou hebben. Maar in feite van er zijn spoedlocaties en er zijn verdachte locaties, maar geen spoedlocatie. En dat is, ik weet dik 10 jaar geleden is er overal bemonsterd en we moesten allemaal monsters laten nemen en dat moest doorgegeven worden aan de provincie destijds en nou naar de gemeente. En al verleden jaar was er weer zo'n termijn, dan moest men ook monsters nemen. Ja, en dat zijn gewoon kosten voor ondernemers, terwijl het geen spoedlocaties zijn. En daar gaat ook niets mee gebeuren. Dus ik vraag me ook af, wat voor verplichte strategie is daarvoor?
Ja, ik vermoed dat het inderdaad een monitoringsverplichtingen gaat bij tankstations en dergelijke. Maar die komen voort uit de wet milieubeheer. Ja, ja. En ja, dat is een verplichting. Nou, daar zal een goede reden voor zijn. Maar ik vind het lastig om daar zo over te praten, want dat is heel specifiek. Ja.
Goed, dan gaat meneer Pekkelsma nog verder voor het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, meestal spreken we het onderwerp van de voor- en af, maar ja, dat kan u niet. Hè? Dus, even een vraag. U gaf in uw verhaal aan dat de gemeente Emmen de enige gemeente was in de provincie Drenthe die aan de voorwaarden moest voldoen. Waarom is dat? Waarom andere gemeenten hebben dat niet?
Nou, wij zijn in bijzondere omstandigheden dat wij bevoegde gezaggemeente zijn. Bevoegde gezag voor de wet bodembescherming. Dat heeft nog te maken met de GSB-gelden. En in 2003 zijn wij daarom bevoegde gezag wet bodembescherming geworden. En hebben wij dat van de provincie overgenomen. Als je kijkt in het noorden, zijn in de provincie Groningen is alleen de stad Groningen dat. En in de provincie Friesland is dat... de gemeente Leeuwarden. En de overige gemeenten die moeten aankloppen bij de provincie of voor dat soort zaken. Ja.
En dan de laatste van het CDA, meneer Tolle.
Ja, u heeft het over de bodemverontreiniging, daar gaat het hier om. Kunt u ook even zo schetsen waar het dan om gaat? Bijvoorbeeld bij het benzinestation zit benzine in de grond of olie of diesel. Het kan ook bijvoorbeeld asbest wezen elders of een soort gif. Wat komt zo'n beetje voor?
Nou, van alles. heel veel is dat, moet denken aan afkomst van benzine tankstations. Moet denken aan aromaten en minerale olie. Maar ook van wasserijen. VOCL heet dat. En afkomstig van terpentine of hoe heet het ook alweer? Dank u wel. Ja. Okay. Per en tri werd veel gebruikt. En een grote noemer, of daaronder valt, je vindt dan grote mate van VOCL's in sommige gevallen terug. Dus minerale olie, VOCL in grondwater. En in de bovengrond zie je bij bijvoorbeeld oude steenkolenhandelaartjes, dan zie je nog wel wat pak terug. En pak is eigenlijk niks anders dan eigenlijk steenkoolgeruis. Ja.
Meneer de Jonge, SP.
Dank u, voorzitter. Ik zag in de presentatie dat het budget onder andere gebruikt is voor kennisontwikkeling. En mijn vraag daarbij is, was dat ook de oorspronkelijke doelstelling van die gelden?
Ja, in de convenant zijn afspraken gemaakt. En het waren een beetje in mijn eigen woorden vertaald wat er in het convenant staat.
Ah, oké, duidelijk.
En die gelden zijn voor uitvoeren van het convenant.
En een volgende vraag. Ik begrijp dat er nog 60 locaties zijn die alsnog onderzocht moeten worden. En ik begrijp ook van u dat het aan mankracht ontbreekt om dat dermate tijdig te doen dat er nog een discussie mogelijk is met de overheid om daarin wellicht nog steun te krijgen. Zou het een verstandige investering zijn om dat onderzoek naar voren te trekken om op die manier meer kans te maken op overheidssteun bij sanering, eventuele sanering van die gronden?
Nou, dat is eigenlijk precies wat ik gezegd heb. Of wat we gaan doen. Wij trekken het vooruit. Wij willen voor 2015 in beeld hebben wat er hier speelt. Dus we hebben geen mankracht te weinig. We zetten een tandje bij. Wij willen voor 2015 in ieder geval al die afspraken gereed hebben. Zodat we inderdaad ook met het Rijk aan tafel kunnen zitten. En voordat de nieuwe periode begint. Om aan te geven wat wij nodig hebben hier in de gemeente Emmen. Aanmiddelen. Ja.
Hoe ver voor denkt u voor 2015 daarmee gereed te zijn?
Nou, dat is dan ga ik me nu vastleggen. Maar dus dat wij proberen dat nou van ruim op tijd te doen. Laat ik het even daarmee houden. Ja.
Goed, meneer Halm.
Ja, ik heb een vraag over lichtvervuilde grond of vervuilde grond, wat aangevoerd wordt op Portendijk al jarenlang. Van de provincie of van de gemeente, is de gemeente op de hoogte dat daar nog steeds gestort wordt, vervuilde grond. En dan zal het licht vervuild zijn, maar wie controleert dat?
Ja, dit is een individueel geval. Ik ken daar zo niet. Ik ken het dossier slecht, moet ik eerlijk zeggen. En, ja, we kunnen er terugkomen. Ja.
Nou, misschien kan wethouder Houders daar iets over zeggen.
Nou. Dat gaat volgens mij, u zegt dat er nu nog steeds lichtvervuilde grond wordt aangevoerd. Dat waag ik te betwijfelen. Maar die wordt daar gestort in een geluidswal. Ja, en dan is dat waarschijnlijk grond. Waar dus verder, en ik weet niet wat daarin zit. Maar dat is wellicht grond waar misschien wel iets van puin of zo in zit. En waarvan je dus zegt van nou, dat zit er in die grond en het blijft er ook in zitten. Gebeurt niks mee, dat ga je gewoon controleren. En dat kan prima dienst doen als een geluidswal. Omdat je die verder ook niet nodig bent, dan ga je geen huizen opbouwen. Dat is alleen maar een geluidswal. Dus ik denk dat het om iets dergelijks gaat. Maar ik kan het precies voor u navragen als u dat graag wilt weten.
In het verleden is uit de Engelo of Enschede, ik denk uit Engelo, dat het kanaalslip gebracht is hier naar Portendijk toe. Ik weet dat er heel veel gestort is daar zo. En mijn vraag is dan wat voor controle komt erop, wat toen licht vervuild zou zijn in die zin, dat nu dan extra vervuild of extra. Het is dus een stortplaats voor afval.
Ja, dat zijn uw woorden, maar ik zal het voor u navragen.
Goed, gaan we naar het VVD. Meneer Naber.
Dank u wel, voorzitter. We hebben in de Veenkolonie de gedempte wijken. Zijn die hier onder de spoedlocaties of en wat gaat daarmee gebeuren?
Wij voor een aantal, we hebben een project gedempte wijken in Schonebeek gehad. Daar is een stichting voor opgericht. En die pakt die verontreinigingen op in en rondom Schonebeek.
Goed, dat waren de vragen. Dan wethouder Houwing.
Nou, die stichting gedempte wijken in Schonebeek, dat bestaat nog steeds. En al die vervuilde wijken die in het verleden dicht zijn gereden met, ik geloof dat het vooral ook namslip was, die zijn worden allemaal gecontroleerd. En op het moment dat zo'n verontreiniging de neiging heeft om door te zakken, dan worden ze dus stuk voor stuk weggesaneerd. Maar sommige wijken is het ook voldoende dat je zegt van nou, we zetten een strook bos op, zodat er dus verder bijvoorbeeld niet meer gebruikt was als landbouwgrond. Maar zo is dat allemaal in kaart gebracht en wordt er ook allemaal gemonitord van wat moet je nu echt wegbrengen, wegsaneren. Je kunt je voorstellen dat het opruimen van die grond dat ongelooflijk kostbare zaak is. Dus als dat niet strikt noodzakelijk is, dan laat men het dus gewoon eerst zitten en gaat men het beheersen en het goed onder controle houden en ervoor zorgen dat er verder niks mee gebeurt. Nou, en dat in hoeverre dat speelt bij andere wijken volgens mij is in het kader van een herinrichting van de Veenkoloniën is er ook heel veel onderzoek gedaan naar wijken die gedempt zijn en die vervolgens gecontroleerd zijn of daar ook vervuiling in zit. En als dat dusdanig ernstig is, dan wordt het gesaneerd en anders. Maar er is toen in het kader van de herinrichting is er al heel veel meegenomen, ligt mij zo bij.
Bij meneer Smit is nog een vraag. Kom op, Borrel.
Nou, nog een kleine nabrander als een macht. In ieder geval bedankt voor de uitleg en ook bedankt voor de beantwoording allemaal. Maar mogen we ook de sheets die getoond zijn, mogen we die ook digitaal krijgen?
Nou, dat lijkt me geen probleem. We zijn bezig met een beleid te maken op de bodem. Een bodembeleid die komt als het allemaal mee zit en het allemaal voorspoedig loopt in het eerste kwartaal van 2012 naar u toe. En dan worden een aantal zaken allemaal nog eens een keer goed op een rij gezet. Ook de mogelijkheden van de ondergrond en dergelijke, want dat is op het ogenblik best wel heel erg in als je kijkt wat we allemaal met die ondergrond kunnen. Dus dat komt. Dit is niet de laatste keer dat we hier over de bodem spreken.
Oké, dank u wel voor deze presentatie. Volgend punt op de agenda is het spreekrecht. En daarvoor is meneer Omvlee ergens. aanwezig daar. Meneer Omvlee weet dat hij 5 minuten spreektijd heeft en hij heeft beloofd zich daar keurig binnen te houden. Ga de gang.
Goed, ik ben Jan Omvlee, voorzitter van Plaatselijk Belang Zuid-Bargen. Afgelopen vrijdag hebben wij een brief gestuurd naar de raad. Die heb ik digitaal gestuurd naar alle fracties. En ik heb begrepen dat de Griffie dat dan doorstuurt naar alle raadsleden. Dus iedereen is op de hoogte van de inhoud van onze brief, neem ik aan. Als ik moet voorlezen, wil ik het wel doen, maar dat doe ik straks even. Nou, de inhoud die spreekt voor zich. Dacht ik. Maar misschien is het goed dat ik toen heden een klein beetje van de voorgeschiedenis even langs ga. En dan begin ik bij de raadsvergadering van, moet ik even zien, 30 juni. Toen werd het punt bomenverordening werd van de agenda gehaald. Nou, de reden, oorzaak, dat weten jullie allemaal, neem ik aan. Nou, dat had een vervolg in een vergadering op 13 juli met de EOP's. Althans, alle EOP's waren vooruitgenodigd. Nou, toen hebben we het over een aantal zaken gehad, maar toen bleek aan het eind van de avond, na de vergadering, dat er geen verslag gemaakt was van de vergadering. Toen hebben wij als Plaatselijk Belang Zuid-Bargen een paar toezeggingen die de wethouder gedaan na die avond, hebben wij bevestigd en naar BMW gestuurd met een afschrift naar de alle raadsfractie, dacht ik. Ja, ik weet wel zeker. Even zien hoor. Nou, en daar kregen wij antwoord op. Er waren 3 punten waar wij, die we eruit gelicht hadden, die voor ons het belangrijkst waren, maar van 1 punt bleef in het antwoord van BMW aan ons bleef eigenlijk niks over. Dat was punt 2 over een commissie die benoemd zal worden door de raad en die dan binnen het advies zal uitbrengen bij verschil tussen EOP en gemeente in de, ik begin een beetje achter te woorden eigenlijk, maar bij verschil van mening in de gemeentelijke procedure over al of niet kappen van gemeentelijke bomen die niet op een lijst voorkomen. Nou, daar word je dan niet vrolijk van. Wij hebben als Plaatselijk Belang Zuid-Bargen toen besloten hier maar verder maar niet op te reageren. We zouden nog een keer dezelfde brief hebben kunnen sturen. Het werd er ook verder niet anders van op dat moment. De raadsfracties waren allemaal op de hoogte van onze brief, dus we hebben het verder maar aan de raad overgelaten om hier dan maar mee te doen wat men wou. Er speelde nog wat, er was een amendement van D66 wat er aan de orde zou komen. Nou, we hadden wat de hoop dat er aangenomen zou worden. Was dit hele punt van ons niet meer nodig. 29 september, raadsvergadering. Tegenwoordig kun je hem volgen via internet. Ook 2 dagen later, kun je, of 3 dagen later, heb ik gedaan. En ook al geloof je soms je eigen oren niet, je kunt het nog een keer herhalen. Dus, daar vonden wij eigenlijk Plaatselijk Belang Zuid-Bargen er niet zo best, best afkwam. Ik weet niet met welke fractie, maar het kwam in ieder geval de discussie. Er kwam een discussie over onze brief en de brief die de gemeente aan ons. De antwoordbrief van de gemeente aan ons. Nou, de tendens was, Zuid-Bargen had het verkeerd begrepen. Zuid-Bargen die trok, conclusies die er niet waren. Er werd onjuist geïnterpreteerd. Wij waren verbaasd, zal ik het dan maar netjes zeggen. Dus want volgens mij was in dit geval onmogelijk om iets, om een toezegging, onmogelijk om dat verkeerd te interpreteren. Het was wel zo duidelijk gesteld dat verkeerd begrijpen ook niet mogelijk was. Want de toezegging was dus, gemeentelijke bomen die niet op een lijst voorkomen bij verschil tussen EOP en gemeente, wordt er een commissie benoemd door de raad, die geeft bindend advies. Nou, tot zover. Dat was wat ik op mijn hart had.
Dank u wel, meneer Onvlee. Blijf ik nog even staan, want er zijn vragen. Ik zag in ieder geval meneer Van der Weijden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een drietal vragen. De eerste, wat vindt u op de wijze waarop de toezegging die u gekregen heeft van de wethouder ontkracht wordt? De tweede vraag is, heeft u contact gehad met andere EOP's hierover, die er ook tijdens de bijeenkomst waren? En de derde vraag is, heeft u het gevoel dat er te veel is toegezegd in die bijeenkomst en dat het college daar later spijt van heeft gekregen?
Dat was de eerste vraag. Ik kom er niet alle dagen, dus liefst één voor één graag.
Oké, doen we het één voor één. Wat vindt u van de wijze waarop de toezegging ontkracht wordt door het college?
Wat ik hiervan vind, ik weet niet of mijn mening belangrijk is, maar het feit dat ik hier sta en hier mijn vrije tijd voor opoffer, als vrijwilliger voor ons dorp dan, maar dat zegt op zich wel dat ik het wel zodanig belangrijk vind dat ik hierop wil terugkomen. Hoe was de vraag precies? Sorry hoor. Maar,
wat vindt u van de wijze waarop het geheel is gegaan? Er is een toezegging gedaan, die heeft u op schrift gezet naar alle raadsfracties. En later wordt dat per brief ontkracht.
Een toezegging is een toezegging, daar kun je niet op terugkomen. Dat is heel simpel. Dat spreek je af met elkaar en als je dat niet kan.
Nee, maar ik bedoel meer, hoe voelt u zich als EOP? Voelt u zich serieus genomen door het college?
Nou, ik hou niet van de kreet serieus genomen, want ik kan me helemaal niet voorstellen dat men mij niet serieus neemt. Maar een toezegging is een toezegging. Dat is iets wat je afspreekt. Daar ga je van uit. En dat moet vooral onze overheid, daar verwacht je dat ervan.
Oké, de laatste vraag. Duidelijk.
Ik wil daar nog wat verder toelichten, maar dat lijkt me niet nodig. Dus,
nee, ik denk dat het duidelijk is. Tweede vraag was, heeft u contact gehad met de andere EOP's hierover die tijdens de bijeenkomst ook aanwezig waren?
Ja, maar niet met allemaal. Ik moet ook eerlijk zijn, ik kan op dit moment helemaal niet opnoemen wie er allemaal waren. We waren niet zoveel helaas. Maar dat het onder toneel en met Bargen die avond, het zijn er wat van gezegd. Onno die heb ik gemaild en ik kan het hier, ik heb hem bij me. Onno Tenor, voorzitter van Noord-Bargen. Nou, die had ook de brief dus die naar BMW gegaan is, die jullie hadden prima op deze wijze vastgelegd. Dus de mening van Noord-Bargen. Ik heb telefonisch contact gehad met Wim Katoen van Nieuw-Weerdingen. Dat was wat later. Maar als je mij vraagt die avond, waar heeft Nieuw-Weerdingen het over gehad? En waar heeft Noord-Bargen het over gehad? En waar is daar besproken? Dat weet ik niet meer. Dat kan ik ook niet meer weten bijna. Dat is dus omgekeerd. Weten zij ook niet precies wat wij besproken hebben, wat mij toegezegd is.
Nee, oké. En de derde vraag, meneer Van der Weijden?
Nou, mijn derde vraag was, heeft u ook het gevoel dat er die avond te veel is toegezegd door de wethouder en dat ze hier later spijt van heeft gekregen?
Dat weet ik niet, maar wat de wethouder toezegt is heel makkelijk te realiseren. Dat is, als je een EOP serieus neemt, dan ga je geen interne procedure ontwikkelen. Ik weet niet of jullie het begrepen hebben, maar ik nog steeds niet helemaal, maar ik moet precies een uurtje vooruit trekken. Maar zeg maar even wat je vroeg.
Nou, ik denk dat er wel voldoende geantwoord is al. Meneer Onver, zou je de microfoon even uit willen zetten? Dan kunnen we verder naar de volgende vraag. Wie heeft er nog meer een vraag? Of ja, meneer De Jonge?
Mijn vraag gaat over die vergadering op 13 juli van de lokale overheid met de EOP's. En mijn vraag is, door wie is die vergadering belegd? Wie heeft de uitnodigingen rondgestuurd en waar vond die plaats, die vergadering?
Meneer Onvlee?
De vergadering vond plaats hier in de raadzaal en was belegd door BMW. Door de wethouder, maar ondertekend door BMW.
Oké, dank u wel. Voldoende? Ja? Meneer Tolen?
Ja, ik was toevallig wel aanwezig bij de vergadering. Ik zat op de tribune. Maar ik heb ook geen notulen gemaakt. Dus ik kan ook niet bevestigen of ontkennen wat hier staat en wat uw punt is. Dat is gewoon jammer natuurlijk. Maar...
Nou, ik heb wel notities gemaakt. Ja. En misschien ben ik de enige. Wel heel vreemd trouwens, maar goed.
Nou, dit was niet een vraag van meneer Tolen, maar een opmerking. Wie heeft nog meer vragen? Of hebben we de vragen gehad? Meneer Halm?
Nee, ik had een vraag, maar aan de heer Tolen. Die waren, omdat die aanwezig geweest waren, wil ik weten wat zij dan gehoord hebben. Wat dan gezegd en bevestigd is. Maar ik hoor nu al dat zij niks herinneren.
Oké, okay, nou dan hebben we het de ronde gehad. Meneer Onvleden, wordt u bedankt.
Graag gedaan.
En gaan wij met z'n allen
voorzitter,
verder.
Voorzitter.
Oh, nou. De wethouder heeft behoefte om te reageren.
Nou, eigenlijk heel kort. Ik denk dat dat goed is als ik iets heb geleerd van dit gedoe allemaal. Dan denk ik wel dat het handig is dat je wel notulen maakt. Het was een informatiebijeenkomst. En puur bedoeld om uit te leggen wat er voor lag. En vandaar dat we gedacht hadden dat het niet nodig was. Nou, blijkbaar is dat wel nodig. Ik denk dat het goed is, maar dat is ook aan Zuid-Bargen zelf. Dat we een afspraak maken en nog eens een kop koffie drinken. En dat we nog eens toelichten wat er allemaal besproken is. En die uitnodiging wil ik graag aan hun doen. En het is aan hun om die uitnodiging te aanvaarden. Of niet, dat hoor ik dan graag van ze.
Dat hoort u vast wel. Een hele goede uitnodiging, denk ik. Nou, nee hoor, dat hoeft niet. Wij gaan verder met de rondvraag. Laat ik nou eens aan die kant beginnen. Meneer De Jonge. Oh, meneer Halm, die toch nog op de laatste trein.
Okay. Nee, dat gaat zo snel. Voorzitter, ik had een vraag over de stand van zaken met betrekking tot het winkelcentrum in Belgares. Dat was de eerste vraag. En dan de reparatie aan de wegen. En dan is heel veel reparatie geweest. En heel veel... Heel veel wegen ontbreken de strepen, de witte strepen in de middenweg. En vooral dat gedeelte, namelijk een passium in de S-bocht, daar zit geen scheiding op de weg. En toch krijg ik er telefoon van dat het toch een gevaarlijke situatie is. Maar ik heb gezien in de gemeente Emmen, daar ontbreken er heel veel strepen op de weg. Misschien is dat een kwestie van bezuiniging of dat ze waterverf gebruikt hebben. Dat ze waterverf gebruikt hebben, dat ze weg zijn.
Wethouder Kuppen.
Ik neem aan dat de heer Halm doelt op werkzaamheden die in het kader van de winterschade gedaan hebben. En ik ga ervan uit, ik zal wel checken, maar dat de strepen die daar voorheen stonden, dat die ook weer teruggeplaatst worden. Dus ik ga dat even checken.
Meneer Halm, voldoende? U zei net iets van de eerste vraag, maar komt er ook nog een tweede vraag? Het winkelcentrum, wethouder Sleking.
Ja, voorzitter, het gaat over het winkelcentrum. Dat is alles wat ik weet. Maar wat wilt u weten?
En verder kwam hier nog niet, hè? Nee. De microfoon.
Wanneer dat daar begint te graven, wanneer komen daar activiteiten? Is er wat van bekend of helemaal niks van bekend?
Zoals ik in de vorige vergadering heb aangegeven, hoop ik dat we voor het eind van dit jaar met alle partijen tot overeenstemming kunnen zijn.
Dat waren twee vragen, meneer Halm. Komt er nog een derde?
Sorry, een vraag over de sportlandgoed Zwartemeer. Dat is dus een milieuvergunning voor, om de sport, alle sporten te doen, maar nu is daar de motorsport is daar toegevoegd. Met de verzoek om dat te mogen doen. Maar omdat er bezwaren komen, is het dan niet zo dat je eerst een vergunning nodig hebt en dan met daarmee begint. Of dat je zegt van, we gaan zolang als het verzoek er ligt, gaan we dit tolereren of gaan we dit gedogen.
Wie gaat die beantwoorden? met wethouder Houwing.
Zoeken we voor u op.
Goed. Meneer De Jonge, SP.
Ja, de wethouder zei het al, dat geleerde les is dat je ook bij informatievoorzieningen avonden misschien natuurlijk moet maken om te voorkomen dat er onduidelijkheid is. En ik ben blij dat we die mening delen. Blijft mijn vraag hoe we gaan voorkomen dat EOP's zich MOP's voelen, moppen, miskende overlegpartners. Want dat kan niet de bedoeling zijn, lijkt mij.
Daar wilt u niet echt een antwoord op, denk ik. Nee. Goed, jawel. Dan wil ik graag een vraag horen.
Nou, hoe gaan we in de toekomst gaan voorkomen dat dit soort essentiële meningsverschillen kan ontstaan naar aanleiding van een avond? Ik bedoel, het kan toch niet zo zijn dat twee volwassen mensen met elkaar spreken en met een volkomen verschillende mening uit zo'n vergadering weglopen? Of zie ik er iets verkeerd?
Goed, wie van het college wil daar...
Nou, mag ik erop reageren, voorzitter? In ieder geval kom ik daar weg met het besef dat we het niet eens waren. Dat komt dan niet later pas.
Oké, dat was een reactie op meneer Deegraaf. Anders was het raar, want dan reageer je op eigen vraag. Is er iemand van het college die nog iets wil zeggen hierover? Niemand? Goed, meneer Solo.
Ja, dat gaat over de verkeer op de Zandijk. Dat is in mei, juni ook hier aangekaart door de SP en de... Vraagnuurtje van de raad. Ik heb die gegevens opgevraagd, de meeste gegevens. En het klopt inderdaad, 80% rijdt harder dan 60 km per uur. Bij de laatste EOP-vergadering in juli was dit een behoorlijk punt van discussie. We zijn er niet uitgekomen. Mijn vraag is, in dit geval aan wethouder Kuper, heeft de gemeente nog wat in petto om dat probleem misschien op te lossen?
Wethouder Kuper.
Nou, het is een hele weerbarstige materie aan de Zandijk. Ik heb hier een notitie voor me liggen waarin de diverse maatregelen staan beschreven die mogelijkerwijs nog eens een keer zou kunnen bekijken. Alleen, iedere maatregel die je neemt roept weer andere weerstanden op. Het enige wat ik wel ga doen is nog een keer met de erkende overlegpartner om de tafel te gaan zitten. En te kijken of wij nog iets kunnen betekenen voor elkaar. Maar nogmaals, het blijft een lastig vraagstuk. En dan kan ik gewoon eens even met de EOP overleggen of er nog mogelijkheden zijn. Maar een van de suggesties is bijvoorbeeld in dit geval gewoon die bollaard van die dingen op de weg maken. Geen bollaards, maar die rondingen. Nou, je weet ook dat er heel veel trekkerverkeer is bij diezelfde weg. Maar laat ik de alternatieven nog eens een keer doorspreken met de agenda overlegpartner. En kijken of we daar nog iets voor elkaar kunnen betekenen.
Goed, dank u wel. We gaan het rijtje verder af. Meneer Pekelsma.
Dank u wel, voorzitter. Vorige week hebben we kennis kunnen nemen van een artikel in het Dagblad van het Noorden. Met betrekking tot de familie Wilshaar in Nieuw-Schonebeek. Die een probleem had ten aanzien van het veilig parkeren van een vrachtwagen. Omdat er omheining en dat daar problemen over waren. Onze vraag is eigenlijk, is dat een beleid dat daar geen in het buitengebied omheiningen geplaatst mogen worden? Want ja, met name in het gebied in Schonebeek, Nieuw-Schonebeek, zijn er heel veel locaties waar omheiningen geplaatst zijn voor verschillende werkzaamheden. En we vroegen ons af of het veilig parkeren van een vrachtwagen en om te voorkomen dat daar een diefstal gepleegd wordt met een omheining daaromheen, of dat wel of niet getolereerd wordt in de toekomst, of dat daar een beleid op is om dat niet te doen.
Wethouder Kuper. Of wethouder Sleking.
Ik denk dat het valt onder ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat hier om een situatie waarin deze stalling gerealiseerd is op grond die een totaal andere bestemming heeft en die ook ligt in een gebied waar wij van oordeel zijn dat een dergelijke bestemming daar niet thuis hoort. Dus het is meer dan alleen maar even een hekje neerzetten. Het gaat ook om de wijze waarop dat stuk grond gebruikt wordt. En dat is beleid wat vastgelegd is in het bestemmingsplan.
Dus een rijtje verder af. Partij van Arbeid. Niet. Meneer Lange.
Dank u wel, voorzitter. Het kunstgrasveld in Erika is al afgelopen weekend geopend worden. En daar was wat... Maar dat problemen over de stroomvoorziening, kan het college daar wat over vertellen?
Wethouder Kuper.
Nee, dan moet ik... Ja, maar we hebben collegiaal bestuur, geloof ik. Hè? Maar nee, ik weet niet of dat wat met de stroomvoorziening was. Dat kunnen we navragen.
Nou ja, misschien dat die vraag donderdag aan de orde kan komen. Verder, meneer Schipouw.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb een paar vragen naar aanleiding van het fietspad van het Lozinaveen Noord. Wat zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de eventuele grondaankopen? Wordt er nog gecommuniceerd met de erkende overlegpartner? En zijn de beschikbare subsidies veiliggesteld als het dit jaar niet meer lukt? En hoe groot is de kans dat het nog wel of niet meer doorgaat? En indien het wel doorgaat, op welke termijn kunnen we dit verwachten?
Rade Kuper.
Nou, u bent vast goed ingelicht en u weet dat voor de zomervakantie, om precies te zijn, voor 19 juli, donderdag, voor de vrijdag 19 juli, dat ik een mail heb gestuurd naar de voorzitter van de erkende overlegpartner van Cluzine van Noord. En daarin aangegeven dat met een zekere grenzende waarschijnlijkheid, dus 99,9% het fietspad er komt. Waar we nu nog met name mee aan de bak zijn, is het stukje grond van het Staatsbosbeheer. Die heeft daar, want het fietspad langs de splitting moet door het bos van Staatsbosbeheer. Die molens van Staatsbosbeheer duren wel eens een beetje lang. Maar ik heb nog steeds de goede verwachting dat we, en dat is de tweede vraag van het veiligstellen van de subsidies, dat wij uiteindelijk tot een volledig jaar komen voor de realisatie van het fietspad Klazineveen. Zowel langs Klazineveen Noord als de splitting. En ik ga er nog steeds vanuit dat we en dan streven dat de aanbesteding dit jaar nog plaatsvindt. Moet de winter niet te vroeg heen vallen.
Dank u wel. Meneer Van der Weijden.
Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb een aantal vragen. De eerste, onlangs werd bekend dat in Drenthe de komende jaren alle kantoren van de Rijksdiensten verdwijnen. In 2020 moeten alle diensten in een zogenaamde concentratielocatie gevestigd zijn. Wat betekent dit besluit voor de geplande nieuwbouwlocatie van de Belastingdienst aan de Vereniging? En blijft de Belastingdienst gevestigd in Emmen? En zo ja, voor welke periode? Dat was de eerste vraag.
Gaan we één voor één doen. Wie gaat daarop antwoorden? Burgemeester Bijl.
Wethouder Arends die heeft dit in portefeuille. Zijn deze vragen ook niet schriftelijk binnengekomen? Nee. Dat kwam mij zo bekend voor. Maar goed, het kan zijn dat ze ook al eens...
misschien leest u onze website.
Nou, dat kan ik u besparen, die hoop. Ik lees geen enkele website van geen enkele partij. Dan blijf ik wat onbevangen in dit soort bijeenkomsten. Maar misschien heb ik telepathische gaven, dat kan ook. Dit hoeft niet genotuleerd te worden. Waar het gaat om de Rijkskantoren, gaat het om het zogenaamde concentratiebeleid. Het is in onze beleving niet zo dat alles wat ook maar een beetje naar een Rijkskantoor of een kantoor met Rijksambtenaren, dat het allemaal maar op een paar plekken terecht zou kunnen komen. Dan zou het voor de douane heel lastig werken worden, bijvoorbeeld in Nederland. Om me gewoon even een heel praktisch voorbeeld te geven. Bij ons weten. Streeft de Belastingdienst ernaar om in elke provincie in ieder geval een kantoor te hebben. Dus dat zou ook op langere termijn erop kunnen duiden dat het kantoor in Emmen behouden zou kunnen blijven. Dus bij ons weten is er geen verandering in de plannen aan de vereniging. Of het laatste woord gezegd is over die concentratie van al die rijksdiensten, dat weet ik ook niet. Maar de Belastingdienst streeft ernaar om in alle provincies van Nederland vertegenwoordigd te zijn. En dat zou erop kunnen duiden dat voor Drenthe, Emmen, en dat zou ook de meest logische plek zijn, er een belastingkantoor is en blijft. En dus de plannen aan de vereniging door zouden kunnen gaan.
Meneer Van der Weijden.
Tweede vraag. In 2008 heeft de Raad een motie aangenomen om een openbaar toilet te realiseren voor Klazinaveen. En mijn vraag is hoe het met die uitvoering van de motie staat.
Wethouder Kuip.
Voor mij is die nog niet uitgevoerd, maar... Nee. Ik kan nu even kort zijn, maar ik wil wel even de achtergronden nazoeken. Maar volgens mij is er nog geen uitvoering aangegeven. Ik vind wel, als het 2008 die motie er al ligt, ik kom erop terug.
Meneer Van der Weijden.
Dan wacht ik een schriftelijke reactie af. Mijn derde vraag is, dat gaat over de brief die het college in december gekregen heeft van bewoners aan de Kazerneweg. Waar na 6 maanden de brief weer boven water was en de wethouder met een ambtenaar een werkbezoek heeft afgelegd. Ik heb contact gehad met de bewoners en ja, we zijn inmiddels alweer 3 maanden verder. En bij hun is er nog geen beantwoording gekomen van die brief. En ja, we zijn straks al bijna een jaar verder. Dus ik zou toch willen vragen dat hier wat meer actie in kan komen.
Nou, dat is... Vorige week net in het werkoverleg aan de orde geweest. Die brief naar de bewoners, die is onderweg. Laat ik dat dan zo eerst even stellen. Dus, er zijn tellingen gedaan door Rijkswaterstaat. We zijn daar inderdaad geweest om te kijken van waar ze het dan precies over hadden. Hè, over dat geluidsoverlast. We hebben de tellingen opgevraagd bij Rijkswaterstaat. Hoeveel verkeer er over die weg gaat. En dat lijkt op dit moment niet dat er een dusdanige toename van het verkeer is. Dat zou moeten dwingen tot het nemen van maatregelen. Die brief naar de bewoners is onderweg en daar is al aandacht voor. Dus die kunnen ze op korte termijn verwachten.
Waren dat uw vragen, meneer Van der Weijden, of heeft u nog meer?
Ik heb nog een laatste vraag, voorzitter.
Kom op.
Iets langer. Ik heb afgelopen vrijdag ben ik geweest op een kleine woonwagenkamp in het Zwaluweveld in de Rietlanden. En ik heb hier een woonwagen aangetroffen die absoluut niet meer van deze tijd is. Waterschade, ramen die niet meer open willen, verouderde elektrische installatie. Een wagen die bijna niet meer te verwarmen is en een douche en een wc schuurtje achter de wagen, wat absoluut ook niet meer van deze tijd is. Een verstopte riolering keer op keer. Ja, red mijn vakantie is er soms niks bij, maar daar heb je nog één troost bij dat je weer naar huis kunt. En waarom als ik dat hier naar voren breng is dat deze wagen gehuurd wordt van de gemeente Emmen. Er al diverse klachten over zijn ingediend en het probleem dus ook bekend is bij de gemeente. Deze wagen is meer dan 20 jaar oud en is echt volkomen afgeschreven wat dat betreft. En ik heb uit de schriftelijke vragen die ik in juni heb gesteld... uit de beantwoording heb ik kunnen opmaken dat de herinrichting van dit kamp doorgaat. En mijn vraag is aan de wethouder om, want het gaat hier om een hoekplaats, om deze verouderde wagen een passende oplossing voor deze mensen te treffen. En wat mij betreft zo snel mogelijk te beginnen met herinrichting. Want ja, deze situatie wat ik gezien heb, kan gewoon niet.
Wethouder Sleking.
Voorzitter, volgens mij zijn we het zowel in de analyse als in de conclusie met elkaar eens. De vraag is alleen op welk moment we effectief met die herstructurering en herregeling van het kamp kunnen beginnen. Mede in het licht van de gesprekken die daarover met Lefier gaande zijn. Zoals we ook in de beantwoording van de vragen, dacht ik, aangegeven hebben. Dat neemt niet weg dat een situatie als deze natuurlijk schrijnend is. En dat we proberen dat we dat op zo kort mogelijk termijn tot een redelijke oplossing kunnen brengen. Maar ik kan daar geen garanties op geven dat het bij wijze van spreken met een maand geregeld is. Op het moment dat we zouden besluiten om daar een nieuwe huurwoonwagen te plaatsen, dan zal die ook eerst nog gebouwd moeten worden. Want die dingen die kun je niet in een showroom kopen. Dus wat dat betreft hebben we echt nog wel enige tijd nodig voordat we dat echt goed kunnen oplossen. Maar u weet dat eraan gewerkt wordt.
Dank u wel. Meneer Schoo.
Ja, voorzitter, een paar vragen. Het openbaar gebied Schip 2 in Klazinaveen is nu volop in ontwikkeling. En ik heb in het verleden 2 maal aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van het gebied van Schip 2. Ik heb zelfs nog een keer een motie 3 jaar geleden ingediend voor de toegankelijkheid bij de problemen bij Schip 2, bij Schip 1. Echter, de inrichting van het openbaar gebied voor de komende winter is weer zodanig bij Schip 2 dat het eigenlijk een soort skihelling wordt gecreëerd. En dat is voor mensen met een handicap, dan wordt er weer een extra beroep gedaan op de WMO. Dus dat lijkt me ook niet de goede zaak. En ik wil aan de wethouder vragen of hij nog controle heeft op deze zaak, of hij nog iets gedaan heeft met de opmerking van omtrent de fracties van Top en Wakker Emmen. En wat gaat u dan doen om de genoemde skihelling te voorkomen? Want het wordt echt een hele steile, gladde, beweging als het straks gaat vriezen? De eerste vraag, voorzitter.
Mevrouw de Kuiper.
Ik ken die situatie, die vragen zijn me ook, dacht ik, anderhalve week geleden ter oren gekomen. Daarop is vervolgens een overleg geweest met alle betrokkenen die daar dus met het buitengebied bezig zijn rondom schip 2. Ik zal, want ik weet ook van die hele schuine helling af, hangt overigens samen met hoogteverschillen, maar dat zal ik u nu niet meer vermoeien. Ik zal gewoon kijken wat er uitgekomen is en dan doe ik u dat gewoon schriftelijk toekomen.
Voorzitter, een tweede vraag. Wat is de toekomstperspectief voor het achterste gedeelte van de Oude Kamer? Er staat hier al jaren een bord van de gemeente Emmen, maar we zien er bar weinig actie. Wat gaat er gebeuren op termijn en op welke termijn?
Dat is voor wethouder Sleking.
Die zou willen dat hij het wist. Zoals u bekend zal zijn, is daar een conceptontwerp bestemmingsplan voor in procedure gebracht. Daar zijn vanuit de bewoners van de tegenoverliggende flat een stevig aantal bezwaren opgekomen. Die zijn inmiddels alweer, ik denk zo'n anderhalf jaar geleden, ook met de ontwikkelaar, de eigenaar van het pand, besproken. Dat heeft tot een aantal aanpassingen geleid wat betreft de hoogte van het ontwerpen gebouw en wat betreft de functies die daarin ondergebracht zouden kunnen worden. En vervolgens constateren we dat een aantal laatste stappen die de eigenaar van het pand zou moeten zetten om dat conceptontwerp echt tot een bestemmingsplan te brengen, dat die niet gezet worden. En dat heeft alles te maken, denk ik, met de marktomstandigheden op dit moment. En wij kunnen eigenaren niet dwingen om met een dergelijke nieuwe ontwikkeling verder te gaan, om die af te ronden. Wat we wel kunnen doen, en dat proberen we in ieder geval wel, is te zeggen, zorg ervoor dat het er een beetje netjes uitziet. En ik heb er vanavond nog langs gelopen. Als je ziet hoe het er nu uitziet, dan begint het weer een beetje rommelig te worden. Dus we zullen weer opnieuw aan de bel trekken om te zeggen van ruim in ieder geval de zaak zodanig op dat het niet tot aanstoot aanleiding kan geven. Maar meer dan dat kunnen wij op dit moment helaas niet doen.
Meneer Schooijer, voor een vraag?
Nog twee. Wat is de huidige stand van zaken betreffende het probleem van de huisjesmelker in de wijk Angerslo? En hoe staat het met het probleem verder in de gemeente Emmen?
Wethouder Sleking.
Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak om zowel als het gaat om vervallen panden als de situatie waarin mensen hun panden verhuren als kamerverhuren en daar dus een vergunning voor moeten aanvragen, om dat begin volgend jaar in uitvoering te nemen.
Goed, dat is goed begrepen. Laatste vraag.
Wat zei je? Laatste vraag.
Ja.
Hoe is nu de stand van zaken met de wijk de Delflanden? Worden er nog woningen verkocht? Hoe lopen de contracten met Megahome? En staan er nog zaken de komende tijd op stapel die de raad moet weten? Moeten er nog zaken gedaan worden door de gemeente Emmen ten opzichte van Megahome?
Mevrouw Sleking.
Voorzitter, er wordt op dit moment gewerkt aan een aantal deelplannen binnen de Delflanden. En dan gaat het om pogingen om de verkoop van woningen, sowieso de bouw van woningen, te stimuleren. Door te kijken of we op bepaalde gebieden, laat ik zeggen, vrijstelling van het beeldkwaliteitsplan zouden kunnen krijgen. Of we tot wat meer flexibele aanpak zouden kunnen komen. Dat gaat niet om grote aantallen. Dan heb je het over 20, 30 woningen. Er is een overleg gaande over de invulling van een 60-tal locaties die door Megahome aan een ander bouwbedrijf gegund worden in het kader van een bouwclaim. Ook daar loopt het overleg nog over. En daarnaast is het zo dat als het gaat om alle huidige bestemmingsplannen in onze gemeente, we die allemaal op dit moment tegen het licht aan het houden zijn, om in het kader van zowel de woningcrisis, maar meer nog in het kader van de demografische ontwikkeling van onze gemeente, al die locaties tegen het licht te houden om ons af te vragen met welke willen we doorgaan en welke locaties zouden we wellicht moeten temporiseren of zelfs moeten afbouwen. Ten aanzien van het laatste, welke locaties gaan we mee verder en welke wellicht niet, hoop ik in ieder geval dit jaar binnen het college tot besluitvorming te kunnen komen en u daar een voorstel over te doen hoe we dat moeten oplossen.
Dank u wel. Dan hebben wij een behoorlijk gevulde rondvraag achter de rug. C-stukken zijn er niet. Dan gaan we nu naar het enige B-stuk. Dat is de grondexploitatie Abon. Wie van u wil daarover het woord voeren? Dan beginnen we bij de Partij van de Arbeid, meneer Goudriaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Plan Abelen in de structuurvisie Emmen-Kompas, structuurvisie centrumgebied Emmen-Kompas, die vorig jaar december is vastgesteld door de raad, wordt het een van de drie pijlers genoemd voor de centrumvernieuwing. In februari hebben we dus de verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de omgevingsvergunning. Dus ik zou zeggen, het is allemaal mooi op streek met het hele gedoe. Nu de centen nog. Nou, dat ligt nu voor ons. Het krediet wat verstrekt moet worden. En hoe het, waar het vandaan komt, zal ik maar even zeggen. De Partij van de Arbeid kan daarmee akkoord gaan met dit stuk. En ook de geheimhouding die erbij gevraagd wordt, daar gaan wij mee akkoord. Dank u wel.
Dank u wel. CDA, meneer Tolen.
Dank u wel. We hebben dit stuk pas ontvangen. We hebben niet in de fractie besproken, maar dat hoeft ook niet. Want we gaan ook akkoord met dit stuk. Past in de structuurvisie van het centrumgebied. Vandaag nog contact gehad met EOP en met ER Dorpsteam en met de Visser Dorpsteam. Die zijn er ook content mee. Past ook in de planning. Dan heb ik nog een vraag. Zo'n 5 jaar terug, 2006 dus, moesten de laatste bewoners hun huizen verlaten voor 1 januari 2007. Maar het gebied ligt dus al 5 jaar bloot of open. En bewoners zijn toen gedeeltelijk naar woningen verhuisd, wat hun voorkeur niet had. Dat vind ik eigenlijk toch achteraf jammer, omdat het zo, zo lang geleden is al. Het was misschien niet nodig geweest. Mijn vraag is, zijn er ook beloftes gedaan aan bewoners van toen, van jullie kunnen terug op die plek of in die buurt? Dat betreft dus de beloftes van toen, eventueel, dat weet ik niet. Andere vraag is er een tijdsplan voor dit stuk, van wanneer gaan jullie beginnen? De EOP had het vandaag over november, maar ik weet niet of dat haalbaar is. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Verder nog, waar we nog wel op zitten te wachten is natuurlijk de plan van Abel zelf, die ook al 1,5 jaar dus zo liggen, de verbrande panden van die twee winkels. Dat wordt natuurlijk ook tijd dat opgeknapt wordt en we hopen dat het ook hier direct achteraan kan. Maar goed, daar vraag ik naar de ontwikkeling, maar we gaan dus wel van harte akkoord met dit plan. Het is een fundament voor de ontwikkeling van dat gebied. Een belangrijk fundament.
Wakker Emmen. Meneer Schiphouwer.
Dankjewel, voorzitter. Wakker Emmen is verheugd met het voorliggende voorstel. De verpauperde woningen verdwijnen en daarvoor komt nieuwe sociale woningbouw. Het betreft een sloop van 53 bestaande woningen. Hiervoor in de plaats komen 18 levensloopbestendige woningen en 32 eengezinswoningen. Daarnaast worden in het plangebied 20 woningen gerenoveerd. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet om de leefbaarheid in het dorp van Emmen-Kompas te verbeteren. Het veelbesproken gebied Abelen Centrum Emmen-Kompas is in de afgelopen periode veelvuldig door onze fractie aangekaart. Wij zijn dan ook blij met deze stap. Het gebied achter Abelen is een onderdeel om te komen tot een verbeterd centrum. Echter hiermee zijn we er nog lang niet. Het is slechts een gedeelte van de uitvoering van de structuurvisie. Na veel maatschappelijke onrust is het verpauperde Abelenpand vorig jaar eindelijk gesloopt. Nu staan de dranghekken er nog steeds omheen en is op dit moment voor menig inwoner nog een doorn in het oog. Wakker Emmen vraagt dan ook wanneer deze plannen tot ontwikkeling komen en welke termijn.
Oké, VVD, mevrouw Nijhoff.
Dank u, voorzitter. De VVD ziet het als een hele positieve stap in de toekomst. Er is in Emmen-Kompas al een hele tijd gewacht op een ontwikkeling van dit gebied. Het wordt voortvarend aangepakt en wij kunnen instemmen met het raadsvoorstel zoals het daar ligt.
Dank u wel. Mevrouw Hogeveen, D66.
Dank u wel. Nou, wij zijn ook verheugd met dit voorstel. We hebben tijdens de bijeenkomst in Levier hebben ook uitgebreid gesproken over een aantal zaken voor wat betreft slopen en weer opnieuw bouwen. Het enige waar ik eigenlijk wel benieuwd naar was, is het verhaal krimp. Want daar is toen tijdens de bijeenkomst uitgebreid over gesproken of het maar de vraag is als je 53 woningen sloopt en 18 plus 32, dat is toch alweer 50 daarvoor terug, dan gaan we uit van weinig krimp. Ik begrijp in ieder geval dat vraag en aanbod beter op elkaar af worden gestemd. Maar daar was ik wel benieuwd naar in hoeverre dat hier nog bij betrokken is.
Meneer Schoon, heeft u nog een... Nee? Dan de SP ook wel. Meneer
dank,
de Jonger.
Dank u, voorzitter. Ja, er wordt weer gebouwd. Ideaal. En ook nog sociale woning bouwen. Dat stemt ons vrolijk. Ik ben wel even nieuwsgierig of dat dan geldt voor alle 50 te bouwen woningen. Maar los van het antwoord kan het op ons steun rekenen dat er weer iets gebeurt in ieder geval.
Kijk nog eventjes helemaal naar GroenLinks. Meneer Dijkhoff.
Voorzitter, heel kort. Die het voorstel ook kan ondersteunen. En in dit geval ook zeg maar de geheimhouding op een aantal stukken. Omdat het over heel specifieke gevallen gaat. Kan billijken.
Meneer Halm, BG.
Ja, dank je voorzitter. Op zich een heel mooi plan. En wij hopen dus ook dat die beide plannen voorlopen. Ook in het achterste gedeelte, namelijk op passieve manier. Maar dat er overlast binnen kan worden voorkomen. Dat denk ik dus dat dat een heel ander probleem is. Ik denk niet dat je daar kunt voorkomen, de overlast, door een ander type woning neer te zetten.
Dank u wel. Ten slotte, meneer Huttinga niet. Dan wethouder Sleking.
Voorzitter, dank u wel. Uiteraard content met de steun die vanuit de commissie wordt uitgesproken voor het plan. Ik denk dat inderdaad ook voor Emmen Kompas tijd werd dat er in dit totale gebied wat ontwikkelingen plaatsvonden. Overigens, het gebied achter Abeln is een ander gebied dan het gebied Abeln. De problematiek die geweest is, was in op het pand van Abeln en er direct omheen. En dit is het gebied wat daarachter ligt. Het gaat om sociale woningbouw in zijn totaliteit. Of dan de vraag 50-53, die verhouding, of dat voldoende is om de krimp van Emmen Kompas te vertalen, dat denk ik niet. Maar wat in ieder geval wel uit deze getallen mag worden afgeleid, is dat als het gaat om de huisvesting van dat doelgroep, dat daar in Emmen Kompas in deze aantallen nog steeds behoefte aan is. En tegelijkertijd geeft dat die link met de krimp een beetje aan wat het probleem is als het gaat om het terrein van Abeln zelf. En de ontwikkeling die daar plaats kan vinden, zowel aan de voorkant langs het kanaal als aan de achterkant bij de spindel. Daar is voorzien in detailhandel met daarboven wonen. Dat is het uitgangspunt van de door u vastgestelde structuurvisie. En dan kom je op de problematiek terecht dat als je rekening houdt met de 50 woningen die nu weer in de sociale sector worden teruggezet, dat de rest van de markt in Emmen Kompas, in ieder geval door de corporaties en de zorginstellingen, zodanig dun wordt gevonden dat het niet eenvoudig is om daar een ontwikkeling van de grond te trekken. Ik heb goede hoop dat als het gaat om de ontwikkeling tegenover het MFA-gebouw, dus niet aan het kanaal, maar aan de achterzijde van Abeln, dat daar een ontwikkeling van detailhandel met daarboven enkele woningen van de grond zou kunnen komen. Daar zijn de gesprekken op dit moment ver gevorderd in. Maar voor de Abeln-locatie zelf ligt dat moeilijk. En dat heeft dus nog steeds te maken met deze problematiek van voor hoeveel dit soort woningen, en dan heb je het over maximaal 90 vierkante meter, is er nog behoefte in Emmen Kompas, rekening houdend met de demografische ontwikkelingen die op het dorp afkomen. Als je uitgaat van de demografische ontwikkeling SEC, dus kijkt naar geboorte, sterfgevallen, en je houdt geen rekening met migratie vanuit andere dorpen naar Emmen Kompas toe en vanuit Emmen Kompas naar andere dorpen. Die zet je op nul, maar je kijkt puur naar de demografische ontwikkeling. Dan gaat het dorp een situatie tegemoet van het verlies van een paar honderd inwoners in de komende 12 jaar. Nou, dat tekent de problematiek waar we met z'n allen een antwoord op moeten vinden. Het overleg met de verschillende partijen, corporaties, zorginstellingen, dorpsraad is nog steeds aan de gang. Maar het zal van de uitkomsten van dat overleg en de hardheid van die uitkomsten afhangen in hoeverre we erin slagen om ook op de Abeln-locatie een acceptabele ontwikkeling in gang te zetten. De ontwikkeling achter Abeln zelf, november starten, dat lijkt me erg optimistisch. Immers, u geeft het krediet nu pas en in feite pas over een paar weken als de raadsvergadering geweest is. Dan kunnen pas de aanbestedingen geëffectueerd worden. Dus ik hoop dat het voor de winter zal zijn en dan moet die winter niet al te vroeg invallen. Dan kunnen we in ieder geval een start maken. Maar belangrijk is dat we nu weten wat er gaat gebeuren en dat er gewoon uitzicht is op een nieuwe ontwikkeling. In hoeverre er beloftes gedaan zijn aan de bewoners van 5 jaar geleden of langer om in dit gebied terug te komen is mij niet bekend. Maar wat mij betreft zal ik het in ieder geval nog even onder de aandacht van de vier brengen om aan dat aspect wel aandacht te besteden. Volgens mij heb ik daarmee
de vragen die er waren van een antwoord voorzien, voorzitter.
Is er iemand die een vraag niet beantwoord heeft gekregen en in tweede termijn nog iets wil vertellen, vragen? Niet? Dan is dit een dusdanig duidelijk stuk dat het gewoon als aanstuk naar de raad toe kan. Dank u wel. Een tweetal aanstukken. De eerste is het vaststellen bestemmingsplan Weerdingen, Holtstraat 44. Is er iemand die daar het woord over wil voeren? Meneer Dijkgraaf.
Voorzitter, het tweetal opmerkingen, of in ieder geval een vraag wat ons een beetje bevreemd is, dat hier, we hebben wel eens vaker dit soort stukken en dan staat er klip en klaar van wie dit is. Is het in dit geval niet zo, is daar een speciale reden voor? En de tweede vraag die ik heb, want er wordt in het stuk steeds gesproken over schapenhouderij, maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat het voornamelijk om een fokbedrijf gaat. En er wordt ook gesproken over 200 fokooien en bijbehorende lammeren. Nou, dan kan je dat voor heel veel manieren kan je dat, invullen. Dus mijn vraag is, wat is de precedentwerking en hoe strak wordt gehouden aan 200 fokooien en, nou, ik weet niet hoeveel zij per keer werpen of hoe dat heet in dat jargon, maar wat dat zou kunnen betekenen. Dat is in eerste instantie mijn vraag.
Dank u wel. Ga het rijtje gewoon af. VVD, meneer Naber.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn positief over dit bestemmingsplan. En we hadden ook dus de vraag van, het is nu een hobbymatige schapenhouderij. En daar wordt gesproken over grondgebonden. En hoe wordt het nu straks als het een bedrijfsmatige activiteit is? Dus een, wat is de limiet van het aantal schapen? Dat is eigenlijk de vraag. Dank u wel.
Okay. Meneer Holm.
Ja, dank je, voorzitter. Nou, ik heb geïnformeerd op de afdeling hoe het in elkaar zat met de schapen. En dat bleek dus er eentje van de CDA te zijn. En ik dacht, één schaap over de dam is volgende meer. En even dat schijntjes door. Maar ik heb het gezien, het was dus een hele leuke bedrijf daar. Ik heb het ook gezien, het ging niet om één schaap, maar een paar honderden schapen. En ik zag er geen zwarte schaap tussen lopen, dus ik vond het wel een heel goed plan.
Oké, dank u wel. Meneer de Jonge. Nee, CDA, meneer Pekelsma.
CDA is akkoord met een stuk. Ik vind ook de onderbouwing die erbij gegeven is wel waardevol dat op deze manier dit bedrijf kan worden uitgeoefend. Dus we zijn akkoord met het plan.
Dank u wel. Partij van de Arbeid nog. Meneer Smit.
Nou, ook de Partij van de Arbeid kan wel instemmen met het voorliggende stuk. En ook in de achterliggende stukken die best wel omvangrijk waren, staat ook de naam vermeld van wie het allemaal is. Dus dat ziet er wel allemaal keurig uit.
Dank u wel. Dan kijken we verder naar, en dan kom ik helemaal aan het eind, bij meneer Huttinga.
Nou, voorzitter, die zich eigenlijk alleen maar een beetje verwonderd over meneer Dijkgraaf. Want volgens mij bestaat er geen schaapskudde in Nederland waar geen jonge lammeren worden geboren. Dus, maar goed, dan is er volgens mij al sprake van fokken, meneer Dijkgraaf.
Goed, nou, met de sleking.
Nou, misschien heeft dat te maken met het gebrek aan verjonging binnen GroenLinks, maar dat weet ik verder niet.
Voorzitter,
meneer Dijkgraaf.
Ja, dit ving alweer zo'n flauwe opmerking van wethouder Sleking.
Meneer Dijkgraaf, een grapje af en toe moet kunnen.
Soms gaan grapjes wat mij betreft net iets te ver. En bedoel, dan moet u de goede grapjes maken en niet over verjongen.
Nou, maar dan zegt dat iets over uw incasseringsvermogen.
Jongen, wij meer dan de Partij van de Arbeid, hoor.
Niet over de intentie van mijn grapje. Als u zich eraan stoort, dan excuus. Maar ik denk dat je als volwassen mensen in deze zaal dit soort dingen moet kunnen zeggen. Daar komt de sfeer ten goede af en toe, hè? Als het gaat om de beoordeling van deze aanvraag en de presentatie. Het gaat om de familie Plas. Laat dat helder zijn. Ik ben het op zichzelf met de heer Dijkgraaf eens dat als je kijkt naar de betiteling, dan is het vaak zo dat de naam van de aanvraag in het plan vermeld wordt. Dit heeft geen achtergrond in de zin van we willen het niet bekendmaken. Dat is natuurlijk onzin, want in de achterliggende stukken kunt u dat allemaal zien. Dus in die zin is daar geen bewuste actie, geen sprake geweest van een bewuste actie. Als het gaat om de omvorming van de huidige situatie hobby naar bedrijfsmatige karakter, dan heeft de beoordeling van de aanvraag plaatsgevonden in het kader van datgene wat we in het conceptontwerp bestemming van buitengebied en de nota van uitgangspunten daarvoor met elkaar afgesproken hebben. En de toetsing vindt plaats aan de huidige milieunormen. Dus in die zin is er niet sprake van iets bijzonders wat afwijkt van het beleid wat we proberen in dat nieuwe bestemmings van buitengebied straks neer te gaan leggen. Precedentwerking kan dus ook niet aan de orde zijn, want elke aanvraag in dit soort situaties wordt natuurlijk individueel bekeken met elkaar. Dus in die zin blijft een grondgebonden bedrijf straks. En dan in het kader van de definities die we normaal zijn met elkaar te hanteren. Ik denk dat het voor dit gebied, ook even los van de vraag hoe mensen daar tegenover staan, een aanwinst is als je je afvraagt. Een dergelijk bedrijf in een gebied waar volgens mij ook veel toeristen langs fietsen, kan alleen maar een aanwinst zijn. En zo hebben we dat ook bekeken.
Dank u wel, wethouder. Burgemeester Bijl.
Voorzitter, vorige week ben ik benaderd door mevrouw Plas, een van uw collega raadsleden, met de vraag hoe procedureel het meest zuiver en juist dit benaderd zou kunnen worden. Samen met de griffier hebben we daarnaar gekeken en ik zou, dat heb ik met haar afgesproken, bij de raadsbehandeling zou ik zeggen dat mevrouw Plas geacht wordt niet aan de beraadslaging, nog aan de besluitvorming deel te nemen. En dan zou ze van mij mogen blijven zitten, want het is een A-stuk wellicht en dan... Maar goed, voor de helderheid dan is dat ook besproken, onderkend, besproken en afgestemd. Dank u wel.
Lijkt me heel helder. Ook helder is dat dit als A-stuk gewoon verder kan. Mevrouw Hogeveen.
Nou, ik zat me nog even af te vragen of het doen gebruikelijk is als iets particulier is om dan wel de naam te noemen. En pas als bedrijfsmatig is dat je dan de naam noemt. Maar ik weet niet, of dat vroeg ik me gewoon af, los van dit voorval dan, maar...
Ja, weet ik ook niet. In de achterliggende stukken stond het wel genoemd. Dus, nou ja, doe maar. Hou het hierbij. A-stuk naar de raad. Dan hebben we nog een voorbereidingsbesluit M2011-2012 liggen. Nou begin ik eens een keer aan de linkerkant hier. Nee. Meneer Schoo ook niet. Nog niet. Helemaal niks. Goed. Dat is mooi. Gaat dat ook als A-stuk verder? 8a is de brief van het college in zaken beantwoording vragen van Wakker Emmer, meneer Van der Weijden, over extra uitgaven van het college BMW in 2010. Meneer Schiphouwer, ga je gang.
Ja. Wakker Emmer heeft de brief van het college in zaken beantwoording over de extra uitgaven van het college over 2010 laten agenderen. Omdat onze fractie van mening is dat de extra uitgaven van 20.000 euro voor een afscheid van twee wethouders niet kan. 20.000 euro voor een afscheidsfeest is niet uit te leggen aan een burger. Simpele voorbeelden zijn, er worden bijvoorbeeld geen bladopvangbakken meer geplaatst om 15.000 euro te bezuinigen. Er wordt geen kleine woningaanpassingen gedaan om 10.000 euro te bezuinigen. De jaarlijkse subsidie van 12.500 euro aan de voedselbank staat ter discussie en we gaan gewoon een feest houden van 20.000 euro. Een keuze die onze fractie nooit gemaakt zou hebben. Wat onze fractie ook heeft verbaasd is dat er tweemaal een afscheidsgelegenheid is geweest. Eén tijdens de speciale raadsvergadering waar uitgebreid aandacht is geweest voor de twee wethouders. Maar daarna ook nog op een zaterdag een afscheidsfeest. Wat ons betreft was eenmaal ruim voldoende geweest en dit had zeker kostenbesparend kunnen werken. Wakker Emmer heeft absoluut geen moeite dat de twee lokale bestuurders worden bedankt voor de bewezen diensten. Echter vinden we dat de uitgave van 20.000 euro te veel geld is en dat slecht een signaal is. Dat het een slecht signaal is richting de bevolking als overheid. Wij zijn van mening dat je als overheid een voorbeeldfunctie hebt en dat dergelijke uitgaven niet bijdragen aan een verbeterde relatie tussen de overheid en de burger. Graag vernemen wij van andere partijen wat zij hiervan vinden.
Dank u, meneer Schiphouwer. Wie wil reageren? Meneer Wanders.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik vooropstellen dat ik het een beetje gezocht vind om bezuinigingen die nu worden doorgevoerd te koppelen aan een uitgave die in april 2010 is gedaan. Het is makkelijk daarin iets te motiveren. Ik geef toe, 20.000 euro is een boel geld. Tegelijkertijd om dan nu de link te leggen naar het niet plaatsen van bladbakken, et cetera. Dat vind ik wel een gezochte argumentatie. Wakker Emmer vraagt of wij van mening zijn of er richtlijnen nodig zijn voor een afscheidsfeest... zoals zij schreef, van twee wethouders. Als er dan al een richtlijn zou moeten komen, volgens mijn fractie, dan is het dat het een openbare gelegenheid moet zijn. Want het gaat over het afscheid nemen van openbare bestuurders. Mensen die zich hebben ingezet voor onze samenleving. En in die zin is dan ook meteen het antwoord gegeven dat er op een zaterdag ook nog een afscheid was. Ik denk dat dat laagdrempeliger is dan een afscheid in een speciale raadsvergadering. Tegelijkertijd hebben wij geen behoefte om andere richtlijnen vast te leggen, maar we denken dat de organisatie, het college en de organisatie prima in staat is een inschatting te maken van de situatie die ontstaan is op het moment dat mensen afscheid nemen en daar een passende festiviteit of een passend afscheid bij te regelen.
Helder. Wie wil er nog meer reageren, meneer Pekelsma?
Dank u wel, voorzitter. Grondelijn kunnen we ons aansluiten bij de opmerking die de heer Wanders namens de Partij van de Arbeid-fractie heeft gemaakt. Het is inderdaad wat appels en peren vergelijken om nu de bezuinigingsvoorstellen aan dit onderwerp te koppelen. Dat lijkt me niet relevant op dit moment. De bestuurders die dermate veel voor onze gemeente betekend hebben, daarvan moeten ook de burgers in goede mate, en er is ook veel gebruik van gemaakt, de gelegenheid hebben om afscheid te nemen van deze mensen die jarenlang voor ons het werk hebben gedaan. Ook in het bedrijfsleven is het te doen gebruikelijk dat mensen die aan de top staan, dat die op een fatsoenlijke manier een afscheidsreceptie krijgen. En we denken dat het uitstekend is dat de mensen op deze manier afscheid hebben kunnen nemen in het openbaar. In de raadsvergadering hebben wij dat al kunnen doen. Maar goed, ook in een openbare gelegenheid op die zaterdag. Dat men daar ruimschoots de gelegenheid voor geboden moet worden om hen te handen te drukken. Ik noem maar de overlegpanen, ik noem maar burgers die veel met hen te maken hebben gehad, enzovoort, enzovoort. Kortom, voor ons hoeven er geen richtlijnen vastgesteld te worden. En ik vind het prima dat het op deze manier gebeurd is.
Dank u wel, meneer Schoon.
Ik ben het geheel eens met de visie van Wakker Emmen. En ik zou eraan toe willen voegen, gewaarschuwd mens stelt voor twee. Ik denk dat de boodschap wel overgekomen is naar het college. En ik denk ook naar de raad dat wij voorzichtig moeten zijn, en zeker in de toekomst, om dit soort bedragen te gaan uittrekken voor dit soort activiteiten. Dus om er nou direct richtlijnen van te maken, dat is voor mij niet nodig. Maar mocht het zo zijn dat het weer voorkomt, dan kunnen we daar toch wel eens over na gaan denken. Maar ik neem aan dat de boodschap naar het college in deze vorm goed overgekomen is. Dus ik sluit me volledig aan bij de woorden van Wakkerem.
Dank u wel.
Voorzitter.
Meneer Wanders.
Een vraag aan meneer Schoof. Is meneer Schoof de mening toegedaan dat het een openbare gelegenheid moet zijn?
Meneer Schoof?
Het moet een openbare gelegenheid zijn, maar dat hoeft per se geen 20.000 euro te kosten. Dat kan ook goedkoper. En ik wil niet zeggen dat iemand dan maar wat minder moet hebben, maar het is een kwestie van als je het gaat vergelijken, dan zijn er voor 10.000 of voor 5.000 euro zijn er ook hele goede afscheidsrecepties te organiseren. En het bedrag is mij te hoog. En openbaar moet het uiteraard zijn, maar dan kun je het in een vorm in één keer doen. Maar goed, er is hier gekozen voor twee keer. En het bedrag stuit mij ook tegen de borst. En dat vind ik gewoon te hoog. Dus dat moet je daarbij stellen. Maar ik neem aan, en dat hoor ik graag van het college, dat ze de boodschap begrepen hebben.
Meneer Wanders?
Dan zou ik graag van de school willen weten wat hij dan wel een bedrag per persoon vindt. Want volgens mij zijn er, mijn hoofd, ik heb in ieder geval 3 kwartier in de rij gestaan die zaterdagmiddag. Een 1600 mensen geweest. Volgens mij was het de receptie zelf, ik doe het even aan mijn hoofd, 16.000 euro, komt op 10 euro per persoon. Nou, ik denk dat wij op zijn minst als mensen langskomen als gemeente toch nog wel een drankje en een kop koffie en een plakcake en een hapje aan mensen kunnen aanbieden. Of wil de heer Schoot dat ook niet?
Meneer Schoot?
Ik wil dat wel, maar nogmaals, ik ga hier niet per persoon uitrekenen wie wat nuttigt. Het gaat er gewoon om dat een bedrag van 20.000 euro voor deze activiteit gewoon te hoog is. En daar moet naar gekeken worden. En of iemand 2 koppen koffie krijgt of een half kop koffie of om mij een half plak cake, dat maakt me allemaal niks uit. In die tijd thuis gaat het niet. De boodschap is dat er te veel geld daarvoor uitgetrokken wordt. En daar moet naar gekeken worden.
Dank u wel. Mevrouw Nijhoff.
Als VVD-fractie zijn wij van mening dat het als goed werkgever, en dat is de gemeente hier in feite ook van wethouders, het een goed gebruik is dat je op een goede manier ook de mensen die zich jaren in dienst hebben gesteld van de gemeente in staat stelt om ook de burgers van Emmen, de ondernemers van Emmen, in de gelegenheid te stellen dat zij afscheid van elkaar kunnen nemen. Ook van de positie waarin de mensen verkeerd hebben. En u geeft aan dat u zegt het ene moment van er kan ook heel goed een afscheid gehouden worden van een 5.000 tot 8.000 euro. Nou, we hebben hier te maken gehad met 2 wethouders die afscheid namen. Dan kom ik op 10.000. Ik denk, meneer Schoof, we hebben als gemeente Emmen ook een voorbeeldfunctie in dat we goed met onze inwoners van Emmen omgaan, maar ook goed omgaan met de werknemers die we hier binnen het huis hebben. En het zal ook met werknemers binnen dit huis gebeuren dat zij een afscheidsreceptie aangeboden krijgen. En daar zullen ook bepaalde bedragen voor staan, maar ik vind het gewoon iets van goed fatsoen naar elkaar toe.
Meneer Schoon?
Dat goed fatsoen, dat ben ik helemaal met u eens, maar dat hoeft geen 20.000 euro te kosten. Dat is gewoon te veel. En wij moeten zelf ook maar eens kijken naar ons eigen gedrag. We zitten in een glazen huisje en dat zit zowel het college als de raad. En er zijn activiteiten waar je gewoon naar nu, in deze omstandigheden, is goed moet kijken of je dat wel wil. Of je dat wel accepteren wil. Zeg van nou, we gaan het wat zuiniger aandoen. Nou, dat is een goede gedachte. Maar goed, de boodschap, het gaat mij om de boodschap naar het college. En ik denk dat die bij deze overkomt. Dus ik wil graag de reactie van het college horen hoe ze hier tegenaan kijken.
Meneer de Jonge.
Ik ben het met meneer Van Dop eens dat een openbare bestuurder in een openbare vergadering of een openbare gebeurtenis afscheid neemt van de bevolking. Dus, en dat je daar dan toeloop hebt van 1500 man, dat verbaast me dan ook niet echt. Een bak koffie, een plakkeek, een glas fris. Dan praat je over een aantal euro per persoon. Kijken of dat gekopen kan is misschien nuttig. Uitnodigingen versturen kan misschien gekopen met Nintendo of met de standaard postdienst van de gemeente of met postdeels van PDT. Maar dat zoiets niet te realiseren valt voor 5000 euro, daar kan ik me iets bij voorstellen. Anderzijds, ook hier op de penning, het is een goed plan.
Wie wil nog iets zeggen? Meneer Halm.
Ja, voorzitter. Het is een openbare gelegenheid en hier waren dus ontzettend veel aanwezig en hadden meer kunnen zijn. En ik denk dat als je een uitnodiging stuurt naar de hele gemeente voor alle inwoners, dan vind ik niet dat je beperking op kunt leggen van 1000, het is vol. Ik denk ook gewoon dat het van de ene kant goed is dat er niet meer gekomen zijn, dat dit de beperking is geweest is. Nou, er waren niet meer, dan zijn dit de kosten. En ik denk zeker als ik straks wethouder ben of later een afscheidsfeest kreeg, dat er nog veel meer mensen komen. Dus ik houd het in stand.
We kunnen haast niet wachten, meneer Helm. Meneer Dijkgraaf.
Voorzitter, over bedragen kan je altijd steggelen. En we moeten ten eerste oogenschouw nemen dat het hier niet over zomaar twee mensen gaat, maar toch twee mensen die een aantal dingen hebben betekend voor de gemeente Emmen. Ik heb nog wel een vraag die daar een beetje een relatie mee heeft. En misschien is hij een beetje ondeugend, maar ik stel hem toch richting Wakker Emmen. Wat mij een beetje bevreemdt. Dat op het moment er 10.000 euro wordt besteed voor een inhuldiging van ENO en Hurry Up. Dat is ook niet zomaar een bedrag. Dat u daar geen vragen over stelt. Dat vind ik een beetje raar, want als je het hebt over gemeenschapsgeld. Niet iedereen houdt van handbal. Is dat ook een aardig bedrag wat je daar... Dus daar zou ik graag een reactie van Wakker Emmen over willen.
Vraag aan Wakker Emmen, meneer Schiphouwer.
Nou, ik dacht dat die twee ploegen dat ook wel hadden verdiend.
Dan kun je natuurlijk de vraag zelf de wethouders het verdiend hebben. Maar...
Voorzitter, dit is een flauw antwoord. Het gaat erom, ik wil graag een inhoudelijke reactie. Waarom wel over het een en niet over het ander.
Meneer Schiphouwer, wilt u daarop reageren?
Maar ik heb begrepen dat die 10.000 euro niet voor de receptie was van de Uriup en dinges. Maar dat ze dit gewoon als bijdrage gekregen hebben voor de prestatie. Dat is even wat anders.
Goed. Meneer Hurga.
Ja, voorzitter. Over bedragen valt altijd te twisten. Net zo goed als over smaak valt te twisten. Maar we hadden te maken met het afscheid van twee wethouders. Die samen een hele grote bestuurlijke loopbaan hebben gehad in deze gemeente. Zowel in de raad als in het college. Waarvan volgens mij wethouder Evenhuis langzittend wethouder is geweest naar Zegering Harders. Maar goed, dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik vermoed het. En hij dermate, of de beide heren dermate veel persoonlijke en ook gemeentelijke betrekkingen hadden met inwoners, bedrijven, maar ook buiten onze gemeente. Dat inderdaad de heer Wanders en ik stonden samen in de rij 's middags. En wij verbaasden ons erover dat op dat tijdstip de rij nog zo lang was dat wij 3 kwartier moesten wachten. Dus daar zijn ongelooflijk veel belangstellenden geweest. En dan loopt het qua kosten wat uit de hand. Daar kan ik me alles bij voorstellen. En ik denk ook dat zo'n afscheid goed moet gebeuren. En dat is volgens mij in dit geval ook gebeurd. Dus richtlijnen hoef je daar niet voor te maken. Dat moet gewoon per geval bekeken worden hoe dat gaat. Als je na een halve termijn afscheid neemt, kan het bij wijze van spreken door de zijdeur. Maar dan moet je niet allemaal van tevoren vastleggen. Dank u wel.
Goed, dank u. Mevrouw Hogeveen.
Nou, misschien is het dus suggestie op zijn plek om dan de wethouders niet al te lang te laten zitten. Want voor de receptie is te groot.
Maar wel vaker. Ja, wel vaker, ja. Even kijken. Iemand nog reageren op elkaar? Niemand meer? Is er in het college misschien iemand die nog wil reageren? Burgemeester Bel.
Voorzitter, dank u wel. Nou, ik stel tot mijn genoegen vast dat het alleen over wethouders gaat. De vraag is, moeten de richtlijnen komen? Ik zou het jammer vinden als dat het gevoelen was om bij dit soort dingen langs een lineaal te gaan werken. Ik denk dat je ook mag kijken inderdaad van hoe lang zit iemand. En ook vertrekt iemand aan het einde van zijn bestuurlijke carrière. Of is het een carrière stap dat hij na 4 jaar wethouderschap ergens burgemeester wordt of wat dan ook. En ik denk dat je dat best mag verdisconteren in ook de manier waarop je afscheid neemt van een bestuurder van deze gemeente. Iemand van u zei vergelijk met de top van een bedrijf. Nou ja, in ieder geval de politieke top van het bedrijf. Maar je bent wel het gezicht naar buiten vaak als bestuurder. En je moet denk ik ook mensen de gelegenheid stellen om afscheid van jou te kunnen nemen. Je hebt in heel veel situaties, zeker in het geval van deze twee wethouders, jarenlang allerlei zaken gedaan en de gemeente vertegenwoordigd. Zal u niet onthouden dat we ook een beetje een bijbedoeling hadden met de bijeenkomst op de zaterdag, omdat er ook heel veel mensen van buiten kwamen. Was ook gekoppeld aan een wandeling door het centrum van Emme, een bezoek aan een dierenpark, als men dat wilde, ook een stukje citypromotie zat eraan gekoppeld. En het is een zaterdag en we hadden ook ingeschat dat de wachtende met rijen met wachtende lang zouden kunnen zijn, dat je ook wat ander vertier voor de mensen had. Als je mensen laat komen op zaterdag tussen 10 en 2, ja, dan moet je toch ook een beetje wat eten hebben. Dus alleen een halve plak cake is ook niet echt een goede manier van gastheerschap. Kortom, er zijn heel veel mensen geweest voor 2 bestuurders die dat verdiend hadden. We hadden een beetje van tevoren de stille hoop dat het zelfs voor 3 wethouders zou kunnen zijn. Maar 1 van de 3 werd alsnog beroepen. En als je dan hebt over na een paar jaar afscheid nemen, reken dan eens uit wat de wachtgeldverplichtingen zijn, allemaal opgeteld van al die wethouders die maar 2 jaar zitten. Dan is het pennywise en pound foolish. Dus ik zou zeggen, zegt u?
Kortom, niet wegsturen naar het college.
Ik ben blij dat u dat doorheeft. Dus dat ondersteun ik helemaal, die opmerking van de SP. Goede zaak. Laat me nou even hiervan genieten. Nee, maar ik denk dat natuurlijk op zich, als je zo'n bedrag ziet, dan denken wij ook, nou, het is een behoorlijk bedrag. Hè? Dat wat de heer Wanders ook zegt, terecht. En als de heer Schoo zegt van, hoe reageert het college op signalen, zeker in deze tijd van bezuinigingen? Nou ja, ik heb al bij de kadernota spontaan gezegd, de 50.000 die meer gevraagd werd voor representatie heb ik ter plekke teruggenomen. En ook intern ligt de zweep er aardig overheen om sober te zijn. In de feestelijkheden, daar moeten we ook onder lijden. Maar ook daarin willen wij een voorbeeld zijn dat we op dit moment zeggen, nou ja, we hebben nu eenmaal behoorlijk wat te bezuinigen, ook op terreinen waar het echt pijn doet. Dus in die zin verstaan we die boodschap wel. Ik raad u af om op dit punt de lineaal te gaan formuleren en te gaan hanteren. Laten we ook een beetje kijken wat is precies aan de hand bij het afscheid. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Schiphouwer, het was uw onderwerp ter bespreking.
Nou, ik heb begrepen dat we wel een signaal hebben afgegeven en ik hoop dat dat door anderen ook wordt opgepakt.
Het signaal was aangekomen, werd wel om nuancering gevraagd. Dan is dit ook afgesloten. Dan hebben we nog 1 punt op de agenda staan en dat is het vaststellen van de notulen. Om te beginnen moet ik melden dat bij de insprekers er niet een meneer Ertmans was, maar een meneer Hermans blijkt het te zijn. Dan gaan we verder. Is er iemand die iets heeft op te merken op de eerste bladzijde? Tweede? Derde? Vierde? Vijfde? Hoeveel zijn er? Zesde? Zevende? Achtste? Negende? Ja, jawel, er zijn er 10. Niemand. Dan nog ruim voor 9:30 kan ik de vergadering sluiten. Ik wens u allemaal een prettige avond verder.
Voorzitter.
Oh, wacht even. Ik ga heel erg snel. Heel erg snel. Ik word ook tot de orde geroepen hier. Ja. Zijn er nog actuele mededelingen vanuit het college of het presidium? Van het presidium niet. Het college ook niet, hè? Nee, dat was er niet. Nee, zie je wel. Ingekomen stukken. Wil iemand iets over de ingekomen stukken? Meneer Schiphouw.
Wij zouden graag LFD graag aan de eerste willen zien voor de volgende.
U zorgt voor de motivatie, neem ik aan, hè? Ja, dat probeer ik te voorkomen door heel snel te sluiten. Dat is niet gelukt. Nu sluit ik hem wel. En prettige avond nog.